7.
BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
Goedemiddag, fijn dat je luistert.
De lat om ze dus hier niet te laten blijven is laag. Maar om ze te vervolgen, daar is de lat veel hoger.
Waarom?
Dat is veel moeilijker.
Advocaat André Zebrechts. Over een uurtje is hij mijn gast. Nu eerst dit. Asielzoekers moeten veel beter geïnformeerd worden over de gevaren van water en ze moeten zwemles krijgen, vindt de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Aanleiding is het drama rond een 16-jarige jongen uit Syrië die gisteren verdronk in een zwembad in Venlo. Ik ga erover praten met Alice Scholz, bij de Bond verantwoordelijk voor zwemlessen. Goedemiddag, mevrouw Scholz.
Goedemiddag.
Weten wij inmiddels wat beter wat er gebeurd is in Venlo gisteren?
Nee, daar is nog eigenlijk weinig nieuws over naar buiten gekomen. Dus volgens mij is de politie nog bezig met onderzoek. En weten we verder nog niet meer dan we vanmorgen wisten.
Oké, maar goed, hij was in een zwembad en daar is hij verdronken. En u zegt nu, zwemlessen moeten meer ook aan asielzoekers worden gegeven. Zou u ook verder willen gaan en zeggen, zwemlessen moeten gewoon verplicht worden voor asielzoekers die hier komen?
Nou, in principe willen we graag als zwembond dat iedereen in Nederland, allochtoon en autochtoon, gewoon leert zwemmen. En nu gaat het specifiek natuurlijk even over de allochtonen of mensen van buitenlandse komaf. En we vinden het vooral belangrijk dat stukje informatievoorziening. Want wij, heel veel Nederlanders, kunnen gewoon heel goed zwemmen. En daardoor lijkt het heel makkelijk. We recreëren graag in het water wanneer het mooi weer is. En het is belangrijk dat mensen van buitenlandse komaf beseffen dat we zwemles hebben gehad en dat we geoefend zijn. En natuurlijk zou het ook mooi zijn wanneer...
Maar als ik even mag onderbreken, mevrouw Scholz. U wilt dus vluchtelingen uitleggen dat zwemmen eigenlijk best moeilijk is en dat je niet zomaar het water in moet lopen.
Het zit enorm in onze Nederlandse cultuur om te gaan recreëren buiten bij open water wanneer het weer het toelaat. En wij hebben allemaal zwemles gehad, maar dat is in heel veel landen zeker niet gebruikelijk. Dus die zien ons heel makkelijk zwemmen en die denken, nou, dat kan ik ook wel.
Ja, ja.
En het is wel belangrijk dat ze leren, dat ze ervan bewust zijn dat we die vaardigheden hebben aangeleerd. Natuurlijk zou het mooi zijn wanneer mensen langer in Nederland verblijven, dat zij ook wat vaardigheden opdoen. En hoe dat precies gerealiseerd gaat worden, dat volgens mij is het belangrijk dat we daarover met elkaar in gesprek gaan.
Nou ja, dit is nu een jongen van 16. Een paar jaar geleden was er een meisje, nog jonger, 9 geloof ik, ook een kind van vluchtelingen, die verdronk. Dus ja, er is wel een probleem, u zegt het net ook zelf. Ik vermoed dat er misschien wel haast geboden is, denkt u niet?
Ik denk dat het wel echt goed is om met elkaar in gesprek te gaan. Nu hebben we veel lokale initiatieven die hartstikke goed zijn. Maar het zou goed zijn wanneer we landelijk gaan kijken, wat zouden we kunnen doen op dit gebied? En dat we daarin elkaar gaan versterken.
Maar wie zijn elkaar? U bent toch de zwembond? En u zegt u, ja, we moeten met elkaar gaan praten.
Ja, maar ik zou het ook goed vinden wanneer er bijvoorbeeld het ministerie daarbij betrokken is. Of dat we net ook vanuit de landelijke overheid, dat we daar gaan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij als zwembond kunnen het probleem aanstippen. Wij hebben vorig jaar ook voor mensen die opgroeien in minimagezinnen of kinderen die de zwemlessen moeilijk kunnen betalen, hebben wij zwemles gefinancierd samen met Jeugdsportfonds en Kinderhulp. En daar zaten ook statushouders bij. Dus we proberen daar al stappen in te zetten. Maar het zou mooi zijn wanneer we wat grotere stappen daarin kunnen nemen.
En wat verwacht u dan precies van de overheid?
Nou, in eerste instantie zou het al heel mooi zijn als we met elkaar in gesprek gaan om te kijken wat zou haalbaar zijn in informatievoorziening, zoals ik al noemde, en in het daadwerkelijk zwemmen.
Dank u wel, Alice Scholz van de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Dank u wel.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Zijn grootvader was oorlogsvrijwilliger in Nederlands-Indië. Na zijn dood leest Ronald Nijboer zijn dagboeken en merkt dat hij veel te weinig weet over die koloniale oorlog van zijn opa. Ronald Nijboer, schrijver-onderzoeker. Welkom, goedemiddag.
Dankjewel, goedemiddag.
U bent uw opa achterna gereisd toen u die dagboeken eenmaal te pakken had en gegrepen werd bijna. U bent naar die plekken geweest waar hij 70 jaar geleden was als militair. Waarom? Wat pakte u zo?
Nou, ik begon eigenlijk pas na zijn dood in 2008 begon ik in zijn dagboeken te lezen. Want voor die tijd wisten we als familie niet eens dat hij die dagboeken had bewaard over die tijd uit de oorlog. En eigenlijk vrij snel toen ik erin begon te lezen werd ik heel erg gegrepen door dat door die dagboeken. Want ik zag opeens dat mijn opa vanuit een boerendorpje uit Overijssel naar de andere kant van de wereld ging, echt het avontuur opzocht. Dus dat vond ik eigenlijk hartstikke spannend om te lezen. En ik snapte in eerste instantie ook best wel dat hij het avontuur opzocht. Maar dan vervolgens wel daar terecht kwam in een soort, in een gruwelijke oorlog eigenlijk. Dus het ging over mijn eigen opa. Dus langzamerhand fascineerde me dat steeds meer en meer. En ben ik er gewoon meer en meer in gaan duiken. Dus ben ik die dagboeken helemaal gaan digitaliseren. En dacht ik op een gegeven moment ook van ik wil daar naartoe kijken welke plekken hij gezien heeft en waar hij over schreef. Dus ik ben daar ook inderdaad naar plekken toe gegaan. Dus van botanische tuinen waar hij doorheen liep, zeg maar, om daar ook doorheen te lopen. Tot de erevelden op Java, waar zijn kameraden, waar hij over schrijft, eigenlijk begraven liggen. Dus dat soort dingen ben ik uit gaan zoeken daar.
En we nog veel meer gaan doen. U heeft met andere veteranen gesproken, met familieleden, dagboeken van andere militairen die daar geweest waren tijdens de politionele acties, zoals het toen nog heette.
Ja,
en het heeft u enorm gegrepen.
Ja.
Wat was dat? Dat was niet meer alleen maar het verhaal van uw grootvader.
Nee, ik kwam er vrij snel achter dat het ook gewoon een veel groter verhaal is, inderdaad. En in eerste instantie was het vooral mijn grootvader, waarvan ik dacht van dit is zo gaaf om te zien en interessant om te zien wat hij daar gedaan heeft. Maar ik merkte ook wel van hoe kan het dat deze oorlog zo gigantisch is? Want hij was een van de ruim 200.000 mannen die daar naartoe gingen vanuit Nederland. En hoe kan het dat ik daar eigenlijk zo weinig vanaf weet? En hoe meer ik ook sprak met mensen van mijn eigen leeftijd, hoe meer ik er ook achter kwam van volgens mij weten we in heel Nederland gewoon heel erg weinig van die oorlog. Wat heel gek is, omdat we zoveel links ermee hebben. Of het nou, we hebben natuurlijk enorm veel Indische mensen nog in Nederland wonen. Maar ook dus heel veel mensen met een grootvader of een vader die daar gezeten heeft.
Ja. Wat deed uw opa daar?
Mijn opa die zat daar bij de militaire politie. Hij ging daar dus heen als oorlogsvrijwilliger. Hij gaf zich vrijwillig op, omdat hij in eerste instantie dacht van ik ga mijn landgenoten bevrijden van Japan. Nou, dat werd anders toen Japan zich overgaf en de revolutie daar uitbrak. Dus hij kwam terecht bij de militaire politie. Zijn belangrijkste taak was eigenlijk het controleren van zijn collega's. Om te kijken of zij hun taken wel goed uitvoerden. Daar kwam in de praktijk niet per se altijd wat van terecht, omdat ze in het begin gewoon ook, ze kwamen terecht in een hele chaotische revolutie eigenlijk. Dus hij moest gewoon meevechten. Dus hij was gewoon onderdeel van de rest van de manschap eigenlijk.
Nou ja, daar waar het in het neerslaan van die revolutie ontaarde eigenlijk, die oorlog, waar ze eigenlijk met andere ideeën heen gingen. Er komt nu steeds meer aandacht voor juist dat facet, dat we daar eigenlijk niet, het was niet een politionele actie, het was een oorlog, zoals u zegt.
Ja.
Er komt ook steeds meer aandacht voor het geweld, het buitensporige geweld dat Nederlandse militairen daar misschien gebruikt hebben.
Ja.
Wat schreef uw opa daarover, die dat als militaire politieman wel gezien moet hebben, als het er was?
Ja, dat moet hij zeker. Maar ik merkte wel dat hij in zijn dagboeken daar vrij weinig over schreef eigenlijk. Hij schreef heel erg uitgebreid. En zijn dagboeken waren heel erg uitgebreid. En ik heb iets van 300 brieven van hem thuis liggen. Dus hij schreef heel veel. Alleen op dat soort momenten dan merkte ik dat hij daar wat terughoudender in werd. Hij schrijft bijvoorbeeld over een van zijn eerste acties, dan schrijft hij van wij moeten onze collega's controleren. En we mochten niet op vluchtelingen schieten. We mogen geen spullen uit de kampongs meenemen. En daar blijft het dan bij. Terwijl ik dan van andere verslagen van militairen die bij diezelfde actie geweest zijn, daar lees ik dan in van we schoten wel eens op vluchtelingen, of we haalden wel eens wat. Die beschreef eigenlijk veel losbandigere stemming van zo'n actie. Dus mijn opa was daarin veel formeler, alsof hij echt wilde uitstralen van ik ben een goed militair en we doen dit op de juiste manier. Maar ik merkte dus wel uit andere bronnen dat er ook wel andere kanten aan het verhaal zaten.
Is dat misschien ook de reden dat hij er al die jaren over gezwegen heeft? Want hij was niet zo prater als het over de oorlog ging, toch?
Nee, hij heeft er eigenlijk voornamelijk over gezwegen toen hij thuis kwam. Maar dat had met name ermee te maken met wat hij daar had meegemaakt, denk ik. Hij kwam dat dus terecht in zo'n in die revolutie, de Bessia-periode noemen we dat, die eerste periode eigenlijk, waarin de revolutie uitbrak. Ja, en daar heeft hij ook echt gruwelijke dingen gezien en kameraden ook op een hele lugubere manier zien sneuvelen.
Maar het is een oorlog waar we inderdaad maar weinig over weten. En dat heeft natuurlijk voor een deel ook te maken met het zwijgen.
Ja, absoluut.
Vindt u het goed dat er nu zo'n heel... Er komt een heel, er worden miljoenen voor vrijgemaakt. Een heel groot onderzoek naar wat het Nederlandse leger daar nou eigenlijk gedaan heeft. 70 ja. jaar geleden. Is dat goed, naar uw idee?
Ik denk dat het ik denk zeker dat het goed is dat we daar alsnog naar gaan kijken. En het is veel en veel te laat. Ik kwam mezelf ook achter tijdens mijn onderzoek. Ja, ik kon nog maar een aantal veteranen spreken die in zijn omgeving... en anderen, ja, de meeste waren gewoon overleden. Dus eigenlijk is het gewoon veel te laat. En dat is doodzonde. Maar ik denk wel dat we daar alsnog in moeten duiken. En alsnog daarvan kunnen leren over die geschiedenis, wat we daar hebben gedaan. Omdat het zo'n grote onderdeel is geweest van onze geschiedenis.
En het omgeven werd dus een enorm stilzwijgen natuurlijk.
Ja.
Maar er zouden wel eens hele nare conclusies uit kunnen komen.
Ja, ik vraag me af of daar heel veel nieuwe conclusies ook uit zullen komen, hoor. Want de laatste jaren zijn er al de nodige onderzoeken geweest. Onder andere vorig jaar een heel groot onderzoek van Remy Limpach, de historicus. En die constateerde ook wel dat er al wel structureel geweld werd gebruikt.
Nee.
Dus ik vraag me af of dat kan niet echt meer een verrassing zijn, zeg maar, wat daar nog uitkomt.
Maar het gaat er vooral om dat die oorlog waar we zo weinig van... Ja, het was natuurlijk ook een verloren oorlog. Dat speelt misschien ook wel een rol.
Ja, absoluut. En daardoor...
Niet te veel over praten.
Nee, niemand had er echt behoefte aan om daar iets over te zeggen. En mijn opa dus ook niet.
Heeft het uw beeld van uw opa veranderd? Al die dagboeken en nou ja, uw grotere interesse voor dat enorme conflict waar hij in verzeild was geraakt.
Ja, natuurlijk. Maar ik denk wel vooral verrijkt. Ik denk... Als ik aan mijn opa terugdenk, denk ik nog steeds aan de opa die hij voor mij was, zeg maar, in mijn jeugd. Alleen, dus is gewoon heel veel meer bijgekomen. Dus het heeft mijn beeld vooral heel erg verrijkt. En ik heb ook expres geprobeerd om hem niet neer te zetten als een absolute held. Of juist als een absolute, iemand die iets verkeerds heeft gedaan of wat dan ook. Maar echt geprobeerd van wat was hij nou voor persoon en... Ja, wat was nou die boerenjongen die daar naartoe ging, zeg maar. En hoe heeft hij dat meegemaakt? Dus in dat opzicht, ja, is dat ook wel het beeld wat ik... Hoe het beeld verrijkt is van mijn opa, zeg maar.
Hartelijk dank voor dit gesprek.
Dankjewel.
Ronald Nijboer, schrijver en onderzoeker. Dank u zeer. We zijn er 2 jaar in Ouwehands Dierenpark en daar hoort een bijzondere taart.
BNR Nieuwsradio.
Wij houden nog steeds van ons aardappeltje. Maar het telen van al die piepers is nog wel eens lastig. Een natte zomer in 2016 zorgde bij de biotelers voor een totaal vernietigde oogst. Schimmel had de boel aangevreten. 24 partijen ondertekenen vandaag een convenant dat de aardappel in de toekomst resistent moet maken. Nederland is in die ontwikkeling Europees koploper. Verslaggever Thomas Schuurman was deze ochtend in Wageningen en zag hoe daar de schimmel te lijf wordt gegaan.
Even kijken of ik hier überhaupt eruit kan. Ik probeer hier even de aardappels eruit te halen. Je ziet, hij is helemaal dood aan de bovenkant, maar er zitten nog zeker wel aardappels aan. Ja. Maar als je nog een maandje wacht, dan zijn die aardappels ook helemaal weg vanwege de vertoftering.
Ja, Richard Visser, expert op het gebied van kweken van resistente aardappelrassen. We staan hier op een veldje, net buiten de Universiteit van Wageningen. Die vitoftra, hè? Jullie doen hier onderzoek naar. Op wat voor manier precies?
Nou, we hebben hier een veld liggen waar we elk jaar nieuwe... bronnen van resistentie proberen te testen. Dat zijn rassen, dat zijn genotypen, dat is allerlei verschillend materiaal waarvan we dan kijken door op het veld te inoculeren met Phytophthora of ze resistent zijn dan wel vatbaar.
Ja, met als gevolg dat we hier een veldje voor ons zien dat er hoogzomer maar wel helemaal dooruit ziet.
Ja, dat klopt.
Daar worden jullie gelukkig van?
Daar worden wij heel gelukkig van. Ja, dit veld is aangelegd ergens in mei. En in 1 juli hebben wij bewust met Phytophthora geïnoculeerd. Om te proberen om de ziekte te laten ontwikkelen. En uiteindelijk heeft de ziekte zich behoorlijk goed gemanifesteerd. En dat resulteerde erin dat 70% van de planten die hier stonden allemaal doodgingen. Maar een 30% min of meer resistent was. Ja. En je ziet nu nog steeds, dit materiaal is ongeveer 1,5 week geleden doodgespoten. omdat we dat niet mogen laten staan. Maar je ziet nog steeds groene plukken. En dat zijn inderdaad de planten waarvan we hopen dat we de resistentiegenen kunnen gaan gebruiken in de toekomst. Ja, Fjordhoftra is de belangrijkste aardappelziekte in Noordwest-Europa, maar ook in vele andere delen van de wereld. Het Latijn betekent het plantenverwoester. Binnen 1 à 2 weken kan die ook een totaal veld helemaal vernietigen. Mm-hmm. Op zich, het loof gaat dan dood, zoals je dat hier ziet. Al die planten zijn dood. Je hebt net kunnen zien, er zitten nog wel knollen onder. Maar als je iets langer wacht, dan worden ook die knollen aangetast. En dat gaat verschrikkelijk stinken en dat gaat elkaar allemaal aansteken.
Ja, nou wordt het dus een convenant ondertekend vandaag. 24 partijen, ja, die steken de koppen bij elkaar, hè, om te zorgen dat die bioboeren, ja, niet allemaal dingen hoeven te gebruiken om hun oogsten te redden. 2020, hè, dan moet iedereen, ja, wat makkelijker dus een aardappel kunnen kweken. Is dat ook een, ja, jaartal dat we makkelijk kunnen halen?
Ja, dat denk ik wel. Er zijn nu, de reden dat nu gekozen is om dat convenant te tekenen, is het feit dat er op dit moment al verschillende rassen zijn die resistentie hebben tegen Fjordhoftra. Het enige nadeel zou je kunnen zeggen, het zijn hele goede rassen, maar het enige nadeel zou je kunnen zeggen, is dat ze maar 1 resistentiegen hebben. En dat betekent, je kunt het vergelijken met een deur met 1 slot. Als de Fjordhoftra dan die sleutel heeft om dat slot open te krijgen, ja, dan is dat gen niet zoveel meer waard.
Ja, maar je probeert de boel resistent te maken, maar ja, die schimmels en dergelijke bacteriën, die hebben natuurlijk ook altijd weer een uitweg op een gegeven moment.
Ja, het is een rat race. Proberen telkens elkaar te slim af te zijn. En op dit moment denken we dat we goede papieren hebben om die Fjordhoftra een tijdje te slim af te zijn.
Zei Richard Visser van de Wageningen Universiteit tegen onze verslaggever Thomas Schuurman.
Hemmen, energie.
Het is dinsdag, dus tijd voor onze energiespecialist Remco de Boer is weer terug van vakantie. Welkom, mooi dat je er bent.
Dank.
CO2-vrije fietsvakantie. Ja. Je was naar België.
Ja, ook nog eens.
Hoe was het?
Het was leuk. Ja, ja, mijn dame en ik, wij doen dat de afgelopen jaar eigenlijk ieder jaar. Dit jaar zo'n bijna 500 kilometer op de stadsfiets. Gewoon tasje erop en gaan.
Geen versnellingen.
Geen versnellingen. Dat is me wel af en toe tegengevallen, hoor. Ik was bij je in de uitzending, had ik de wind mee. Nou, we hebben ook wel eens een dagje wind tegen gehad. Dan is het niet leuk. Maar goed. Nee, het was hartstikke leuk. Veel in België gefietst. Langs de wegen ook. En dan komt er ook wel een wat minder kantje om de hoek kijken. De luchtkwaliteit.
Ja, ja, fijnstof.
Fijnstof, dat is eigenlijk de belangrijkste. En we zijn zaterdag teruggekomen. En zondag zag ik een tweetje van Natuur en Milieu. En daar wil ik het eigenlijk met je over hebben. Niet zozeer over het tweetje, maar over bangmakerij over luchtkwaliteit. Ja, Natuur en Milieu die heeft in juli al een soort campagne gestart. Fondswerving. Geef ons wat meer geld, want wij voeren de goede strijd. En die hadden een tweetje dat Nederland zo'n 25% hoger zit wat fijnstof betreft dan de rest van Europa. Nederland dus het vieste jongetje van de klas. En fijnstof, zegt Natuur en Milieu, en dat is ook zo, veroorzaakt de meeste gezondheidsschade van luchtvervuiling. Er zitten meerdere stoffen in lucht, in de luchtvervuiling. Mm-hmm. Fijnstof, gevaarlijkst. Kanker, hart- en vaatziekten, noem maar op. Dus dat was een flinke claim.
25% boven het Europese gemiddelde?
Nee, boven de rest van Europa.
Boven de rest van Europa.
Ja, en daarmee zeg je eigenlijk, dus iedereen zit onder jou. Jij zit 25% boven de rest van Europa. En toen ik dat zag, dacht ik, ja, maar wacht even, dat klopt helemaal niet. Nee. Nou, en dat klopt dus ook helemaal niet. Dus ik ben daar gisteren achteraan gegaan. Want kijk, zo'n tweet gaat dan naar buiten. Het staat op een website. Ik heb eens gekeken, meteen geloof ik bijna 50 retweets. Bereik van 50.000 mensen. Waar dus die boodschap dat we het in Nederland dus heel erg slecht doen als het over fijnstof gaat, groot gevaar, dat bereikt dus meteen heel veel mensen.
Ja, terwijl het vast te stellen is dat het niet waar is. Wat zijn de correcte cijfers?
Nou ja, ik ben dus eerst contact met ze op gaan nemen van hoe zit dat nou? En toen zei ze, ja, we hebben een... hoe zit het echt? Ja, ja. Dat is precies. Nou ja, we zitten, wat fijnstof betreft, zitten we op of net iets onder het Europees gemiddelde.
Ja, dacht ik ook.
Ja, dus, nou ja, kijk, en dan kan je nog zeggen, is dat goed of slecht? Maar daar komen we straks misschien op. Dus we zitten wat fijnstof betreft op of net iets onder het gemiddelde, afhankelijk van welke soort fijnstof. Heb je ook weer soorten in.
Maar waarom doet Natuur en Milieu dat dan? Hoe komen ze daarop?
Nou, daar ben ik dus gisteren achteraan gegaan. Want het eerste wat je doet is, ik heb ze gebeld. Ik zeg, waar komt die claim vandaan, die 25% meer dan de rest van Europa? Nou, dan krijg je, en dat snap ik wel, het is vakantie. Hun expert was op vakantie. Nou, daar ga je al. Maar ze belden me wel binnen een uur, anderhalf terug en zei van ja, we kunnen eigenlijk niet achterhalen waar die 25% vandaan komt. Dus die halen we alvast van de website af.
Meteen.
Ja, meteen. Nou, dat is aan de ene kant heel goed dat ze handelen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook niet zo best dat je
waarom
meteen...
Waarom stond het er eerst? Ja.
Precies. Dus, nou goed, een beetje goed, maar toch ook een beetje slecht. Daar konden ze... Toen ben ik gaan kijken, zei ja, het is gebaseerd op een rapport van ons van 2011. Ik zal het niet te ingewikkeld maken hoor. Van 2011, daar stond het in. Nou, heb ik dat rapport erbij gehaald. En daar stond, en jij zei het net al stiekem, daar stond 15% boven het Europees gemiddelde.
Okay.
Dat is alweer heel wat anders.
In 2011?
In 2011. Ja. En de getallen in 2011 die komen ongeveer van 2009. Het loopt vaak zo'n 3 jaar erachteraan. Nou, lang verhaal kort. Ik heb vanochtend nog net voordat ik hier de uitzending ging contact gehad. Ze hebben de hele claim van tafel gehaald. Die 15% boven de rest van Europa klopt niet. En dat is denk ik wel interessant.
Ik laat het even tot me doordringen. Natuur en milieu hebben een reputatie te verliezen. En ik zit me dan toch af te vragen, hoe kan dat nou? Het is niet zo heel moeilijk, dit.
Nee. Nou, en dan ga ik het... Kijk, ik ben hier dus ook niet vrolijk over. Maar ik ga toch nu een heel klein beetje voor ze opnemen. Want wat zie je bij natuur- en milieuorganisaties? En je zegt terecht, natuur- en milieu heeft nog een reputatie op te houden. Die zijn minder activistisch dan bijvoorbeeld Milieudefensie. Ook iets minder dan Greenpeace. Dat gaf de woordvoerder die ik sprak ook toe. Die zei, ja, dit is niet goed. Ze zegt ook, ik kan er niks anders van maken. Dit hadden we niet moeten doen. Dat klopt niet. Maar je ziet natuurlijk, er zit spanning op. Want aan de ene kant wil je natuurlijk die norm of de uitstoot steeds lager. Want laten we daar ook wel helder over zijn. In Nederland houden we ons, wat alle soorten stoffen betreft, gemiddeld aan de norm. Zitten we onder de Europese norm. Maar dat wil nog niet zeggen dat het daarmee dus helemaal goed is. Je moet nooit achterover gaan zitten. Want die norm, die zouden we wel eens wat strenger kunnen gaan maken. Als straks iedereen hem haalt. Bijvoorbeeld de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, die heeft al een strengere norm. En die halen we bijvoorbeeld nog niet. En het is ook zo dat we hem gemiddeld overal halen. Dat geldt ook voor stikstofdioxide. Daar scoren we in Nederland wel slecht op, moet ik eerlijk zeggen. Daar zitten we aan de bovenkant in Europa. Dus niet in het gemiddelde, maar aan de boven, aan de slechte kant.
Stikstofdioxide, waar komt dat uit?
Nou, dit is eigenlijk allemaal verkeer.
Ook auto's?
Allemaal over auto's. Met name hoor, niet alleen, maar met name. Dus daar scoren we wel slecht. Maar je moet dus wel verder gaan. Je moet die normen aanscherpen. Nou ja. Maar goed, je vraag was, hoe komt dit dan? Ja, daar zit dus spanning op. Dus aan de ene kant de urgentie maar willen aangeven, zodat er actie wordt ondernomen. Ja, en aan de andere kant natuurlijk wel bij de feiten blijven. En ja, dat is hier ontspoord.
Ik vind het wel fijn om te horen dat het eigenlijk beter gaat dan natuur en milieu ons wil te doen geloven.
Sterker nog, ik heb nog even wat getallen voor je opgezocht. Ja. Want dat is wel belangrijk. Fijnstof is in 20 jaar in Nederland gehalveerd, de uitstoot.
Ja, kijk.
Stikstofdioxide met 40% afgenomen. Nogmaals, we zitten aan de slechte kant van de kant. We zitten nog in de norm, maar slecht, maar 40% afgenomen. Zwaveldioxide 75% afgenomen in 20 jaar tijd. Benzeen met 85% afgenomen. Dus het gaat veel beter. Het moet nog beter, maar we moeten stoppen met in de noodzaak of in de wil om het maar beter te krijgen, de feiten niet goed te representeren.
Ik mis in dat hele rijtje nog het ultrafijnstof. Want dat is dat hele kleine stof dat veel gevaarlijker is dan die andere, die grovere. Want dat gaat veel dieper in je lichaam.
Klopt, ja. Nou, die worden nog niet. Het rapport waar we het nu eigenlijk over hebben, waar we het op baseren, het zijn getallen van EVM, maar Europees is het de Europees Milieuagentschap. Daar staat die ultrafijnstof, wordt daar nog niet in meegenomen. Maar dat is inderdaad een nieuwe. Of nieuw. Hè. We weten nu dat het er is. Je hebt helemaal gelijk. Dat kan nog dieper in het lichaam binnentreden. Ja, en daar zullen we ook actie moeten ondernemen om dat weer naar beneden te brengen. Maar nogmaals, voor mij is het helder. Ik ben een fietser. Ik heb geen auto meer. Jaren geleden weggedaan. Voor mij mogen al die fijnstof uitstotende auto's, brommertjes en al, meteen van de weg af. We moeten het nog schoner maken. Maar we moeten wel de getallen op orde hebben.
Blijf bij de feiten. Remco de Boer, dankjewel.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
De kippencrisis is nog niet bezworen. Nieuwe dag, een nieuwe rel. Nu zou er ook wel eens fipronil kunnen zitten in kippenvlees. Bespreek het in
de kantine.
Met vandaag Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL, en Tom Kellerhuis, hoofdredacteur van HP De Tijd. Heren, goedemiddag. Welkom.
Goedemiddag.
Dat fipronil in kippenvlees en VWA gaat het nu onderzoeken. Tom, beetje laat of niet?
Nou ja, je hoorde net al dat in België in half mei al bekend was. Ja, waarschijnlijk nog veel langer. Dat spul in eieren en in kippen. Al een jaar wordt vermoed, hè?
Eet jij eieren en kippen?
Ik eet eieren. Ik eet ook kippen. Ik eet geen bio-vlees, in ieder geval. Ik zorg wel dat mijn kippen komen van goede boerderijen.
Nu ook? Nu dat fiponeel, dat daar...
Nou, ik zie überhaupt geen eieren meer liggen. Zoveel in de schappen is het weg. Maar toevallig had ik nog wat rondeel-eieren thuis. En ik heb ze wel gecontroleerd, die nummers.
Ja, ja.
En die stonden niet op die lijst. Maar dan nog, ik zag Catan, professor Catan, wetenschapper op het gebied en groot deskundige op het gebied van voeding. En die zegt, ja, er zit zo weinig van dat gif in dat je dat ook makkelijk kunt eten. Dus die ophef is ook een beetje absurd.
Toen ik dat hoorde, dacht ik ook van, nou ja, zo niet op. Wat dacht jij, Bert?
Nou, ik zag met name de ramp voltrekken voor al die ondernemers die in die eierenbranche zitten, die kippenondernemers. En je ziet natuurlijk alle geluiden nu van faillissementen die dreigen. Hele veestapels die opgeruimd worden, pluimveestapels die opgeruimd worden. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat die ondernemers is aangedaan. Want ze dachten dat ze gewoon een legaal middel toepasten. En uiteindelijk zijn er door een paar charlatans die hun bedrijf wilden op de markt willen zetten, hebben ze gewoon gif toegepast. Nou, dat is verschrikkelijk natuurlijk.
Ja, het is wel treurig dat al die kippen nou geruimd worden. Worden ook gewoon weggegooid.
Nou ja, kijk, die kippen gaan natuurlijk altijd dood. Er is geen kip die in een bejaardenhuis oud wordt. Tenminste, behalve bij de familiehuisjes thuis. Ja, maar
ze worden weggegooid.
Ja, ze worden weggegooid. Nou ja, het is een enorme vernietiging van kapitaal. En het is, ik denk dat die kippensector hier een enorme slag van te verwerken krijgt. En je mag hopen dat ze voldoende reserves hebben om dit te bolwerken. Want anders heb je gewoon weer een hele tak van sport die verdwijnt uit onze Nederlandse economie.
Ja, we zien natuurlijk de NVWA opereren in deze crisis. Wat is jouw analyse?
Nou, ik denk eigenlijk dat ze het heel goed hebben gedaan. Kijk, dat ze in België hebben zitten knoeien en geen informatie hebben gedeeld met Nederland en Duitsland is onbegrijpelijk natuurlijk. Maar als je ziet hoe snel ze te werk zijn gegaan en hoezeer ze zelfs elk ei kunnen herleiden tot een kippenhouder. Ja, dat vind ik eigenlijk wel, het is wel een heel goed systeem hoe dat werkt. En dat klinkt natuurlijk... Ik hoorde natuurlijk ook alweer de kritiek op de NVVA. En dan uiteindelijk is het altijd weer kritiek op de communicatie. Dus je zal straks zien dat er weer een hele hoop communicatiemensen bijkomen bij zo'n inspectie. Om vooral het verhaal maar goed te vertellen en er geen open eindjes in te laten. Want uiteindelijk is het daar natuurlijk ook fout gegaan.
Maar het is eigenlijk...
Nou,
ik denk juist
dat die afwachtende houding, want ik vind dat ze toch hebben gewacht... Dat die er juist voor heeft gezorgd dat er nu zoveel gedoe is. En dat al die bedrijven...
Maar gewacht ten opzichte van wat? Uiteindelijk komt daar die testen. Wat ik heel goed vind aan dit komt natuurlijk in een nieuwsluwe periode. En dus je ziet dat alle media er bovenop springen. En ik vind eigenlijk dat er heel goed journalistiek onderzoek is gedaan. Naar het bedrijf dat het heeft geleverd. Hoe het kwam dat het zo laat duidelijk werd. Dat er nog geen test was ontwikkeld om het stofje te ontdekken in eieren. Ja, weet je wel. Ik vind dat eigenlijk een heel knap dossier aan het worden.
Ja, maar goed, dat is journalistiek. Maar Van Vollenhoven die zegt dat dit eigenlijk geen inspectie... dat dit eigenlijk geen voedselwaakhond is, maar een... dat ze in dienst zijn eigenlijk van die... of dat ze eigenlijk die bedrijven...
Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Ik bedoel, een branche kan zichzelf reguleren. Dat is juist de schoonheid.
Nou, als je let op de voedselveiligheid en de kwaliteit van voedsel... dan zorg je dat je vooraf die eieren controleert... op dit soort idioten chemische en giftige stoffen.
Ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook een hype geworden. Het lijkt veel groter dan het is. Uiteindelijk ben jij van je fipronil-dosis ook niet omgevallen. Dus kennelijk is het niet heel gevaarlijk, maar het hoort niet thuis in de voedselketen.
Ondertussen zijn er 200 bedrijven gesloten, of 180 bedrijven, die het dus nu heel zwaar hebben. En dat gaat nog even door. Als straks blijkt dat het ook in kip zit, en nu wordt zelfs verondersteld dat het in nog meer levensmiddelen zit...
Nou ja, dat komt door dat ene bedrijfje wat uiteindelijk verkeerde middelen heeft geleverd aan ondernemers. Hè? Ik bedoel, dit is gewoon een grof misdrijf.
Ja,
ja, maar zullen zij daarvoor opdraaien?
Nou, uiteindelijk zal er waarschijnlijk van een kale kip niet veel te plukken zijn. Want je zag dat het een vrij klein bedrijf was. Geloof ik door twee gereformeerde broers ergens vanuit een hoekhuis gerund. Dus die hadden gewoon een merk wat ze gelanceerd hebben. En uiteindelijk zou je misschien moeten kijken of dit soort middelen niet vooraf gekeurd moeten worden door een instantie. Maar dan weet je nog niet, als iemand in een schuur toch wat zit erbij lengen met verboden middelen, je komt er niet achter. Behalve als je uiteindelijk voedsel blijft testen en blijft testen en blijft testen. En dat is wat er wel goed gebeurt in Nederland, vind ik.
Ja, het is wel gesignaleerd. Maar had je niet het idee dat die ondernemer, die kippenboer, hier zelf ook een verantwoordelijkheid in heeft? In wat hij voor middelen gebruikt?
Ja, je kijkt op de verpakking, wat zit erin? En het is toegestaan, dus ga je kippen ontluizen. Ja, ik denk dat niemand dit risico heeft willen nemen. Dus ook niet als het 2 euro goedkoper is per liter, bij wijze van spreken. Ik bedoel, zo'n risico ga je natuurlijk niet aan als er zoveel op het spel staat.
Je krijgt trouwens ook, vind ik, wel een beetje een ontluisterend beeld van die hele industrie, hoor. Bloedluis, fipronil, 80.000 kippen gemiddeld in zo'n stal. Er wordt gesproken over vleeskuikens. Die na de slacht worden die stallen ontsmet met chloor. Als ik dat allemaal hoor en lees, dan denk ik beter helemaal maar geen kip meer eten uit de bio-industrie.
Dat komt omdat jij op je fiets over de gracht heen fietst. Als een beetje de regio woont in de provincie, dan zie je gewoon grote bedrijven, grote varkensbedrijven. Dan weet je dat er een hele grote concentratie van dieren bij elkaar zit. Ja, en dat heet bio-industrie.
Ik weet ook dat het niet anders kan. Ik weet ook dat je de wereld anders niet kunt voeden. Maar ik doe het liever toch anders. Ik eet liever toch...
Maar jij at net
en
ook
jij
kip
ook trouwens,
en eieren.
Jij hebt ook kippetjes op je...
Ja, maar die eieren eet ik ook weer niet, want je weet niet hoe lang ze er al liggen.
Oh, dan moet je een beetje beter regelen dan.
Gelukkig heb ik een hond die ook nog eens een eitje eet.
Iets anders. Ik weet niet, als jij een beetje van. Jij doet het liever anders, Tom. Heb je wel eens van ayahuasca thee gehoord?
Ja, toevallig vanochtend.
Dat is groot van de Volkskrant vandaag. Dat schijnt echt een groot ding te worden. Een ceremonie met ayahuasca thee, waar je van gaat hallucineren. Het is een verboden drug, staat op de lijst van harddrugs. Maar het schijnt waanzinnig populair te zijn.
Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben helemaal niet vies af en toe van wat geestverruimende middelen, maar juist nou wel van trippen, want dat vind ik eigenlijk heel eng. Omdat je dan
Wat is dat dan precies in jouw ogen?
Trippen is dat je echt gewoon in een andere wereld komt. Of dat je dingen ziet die er niet zijn. En die alleen maar in je geest
Het werd in het Volkskrant artikel wel goed beschreven. Dat er een 31-jarige brandweerman, kennelijk met een identiteitscrisis, in een winkelwagentje door het heelal heen zoefde en daar allerlei dingen mee maakte. En ik dacht van ja, wat is er mis met een brandweerman dat je zo'n trip moet aangaan om jezelf te vinden? Het klinkt zo verward.
Ja, het klinkt sowieso heel erg verward. En het duurt ook, schijnt ook 2 tot 6 uur te duren. Je hebt daar geen controle over. Dus je weet ook niet of je in een bad trip of in een good trip terechtkomt. Er stond nog iets grappigs in de Volkskrant trouwens. Dat overgeven, hè, niet erg is. Dus er staat naast elk bedje staat een emmertje. Want dat, zeggen ze, is een onderdeel van de reiniging. En soms gebeurt het... Datgene wat je er hebt uitgegooid, jou nog iets wil teruggeven. Zo wordt het dan gezien.
Dat gaat verdomme.
Ja, dus ze hebben wel eens meegemaakt dat een vrouw opeens allerlei handen en gezichten uit dat emmertje zag komen. Nou, dat is ongeveer wat er gebeurt met die thee.
Ja, maar ze zien het als een soort therapie, hè?
Het is een soort verheerlijking van primitieve culturen, hè, waar je shamanen uiteindelijk jou iets toedienen en dat je dan een soort reinigingsritueel doorgaat. Uiteindelijk denk ik van, jongens, kan je niet gewoon slapen? Ga eens op tijd naar bed en drink niet zoveel. Ga een beetje sporten. Dan moet toch ook de boel wel in balans komen.
Hebben jullie het AD gelezen? Een nieuw woord, treiteroudjes. Best geweldig verhaal. In het bejaardencentrum in Rotterdam, Blijdorp, waar een harde kern van 20 personen, vooral oudere vrouwen, andere bewoners het leven zuur maakt. Wat is er aan de hand?
Ja, het klonk als een VMBO. Een soort groep ouderen die elkaar aankijkt, aanstoot, scheldt, bedreigend is. En dan, ja, je voelt bijna de onveiligheid van een grote VMBO-school in een grote stad, waar je als jochie dan moet overleven tussen allemaal agressieve types. Het is natuurlijk vreselijk dat ouderen eigenlijk niet wijzer zijn geworden, maar eigenlijk soms steeds een beetje gekker worden.
Ja, het is schelden, het is ze zitten zelfs aan elkaar, ze duwen elkaar, ze pesten elkaar verschrikkelijk. Jij knutselen met die reuma handjes van je zeker. Dat niveau. Stel je voor dat je daar ooit terecht zou komen in zo'n omgeving, zeg.
Ze zeggen wel eens, hé, je begint in een luier en je eindigt in een luier. Daar lijkt het wel een beetje op natuurlijk. Ze zijn weer kinds geworden daar.
Denk je dat het is?
Ik weet niet wat voor instelling dat is. Dus het gekke van dit bericht is dat er verder ook helemaal niet bij stond wat de achtergrond daarvan was.
Nou, mij is wel eens opgevallen dat oudere mensen worden natuurlijk verondersteld wijzer te worden met de jaren. Maar dat lang niet altijd opgaat. En dat soms oudere mensen ook wel wat asocialer worden. Omdat ze eigenlijk het niets meer gelegen laten aan wat een ander van ze vindt. En dat ze daardoor zeggen van ik moet voor, ik moet zitten. Ik heb meer recht op dan jij, want jij bent jonger en ik ben oud. En dat het een bijna een soort asociale beweging begint te worden.
Je kunt verschrikkelijk naar worden dus als je oud wordt.
Ja, ik hoop dat zo niet te worden, moet ik eerlijk zeggen.
Wellicht tijd voor een sierencampagne?
Ja, ook oudjes moeten zich gedragen.
Tegen de treiteroudjes. Vluchtelingen hebben ons nodig, maar wij hen ook. We praten zo verder over die uitspraak van oud-premier Lubbers.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Wij hebben vluchtelingen nodig. Boodschap van oud-premier Lubbers voor de onderhandelaars aan de formatietafel. Gaan we over praten in de kantine. Tom Kellerhuis is hier, hoofdredacteur van HP De Tijd. En Bert Huisjes, hoofdredacteur van BNL. We zouden dus jaarlijks, zegt Lubbers, 25.000 vluchtelingen, echte vluchtelingen, moeten opnemen om de vergrijzing op te vangen. Is dat een goed idee?
Toevallig heb ik daar het komende nummer van AP een redelijk genuanceerd verhaal over. Waarbij we twee of drie mensen tegenover elkaar zetten. Bijvoorbeeld Ilja Lennart Pfeiffer. Pfeiffer heeft een programma gemaakt over die vluchtelingen vanuit Genua. Die zegt, de wereld is van ons allemaal, migratie is een mensenrecht. Niemand is veroordeeld tot de plek op aarde waar toevallig zijn wiegje heeft gestaan. Nou, daar ben ik het eigenlijk best mee eens. Maar als je dan bijvoorbeeld gaat kijken wat dat kost, die vluchtelingen opnemen. En dat heeft Jan van der Beek heeft dat gedaan, wiskundige en cultureel antropoloog. Die zegt, ja, dat wordt gewoon onbetaalbaar als je zoveel mensen opneemt. Hij heeft uitgerekend dat de 100.000 vluchtelingen die onder Rutte 2 hier zijn binnengekomen, dat dat op termijn 70 miljard gaat kosten.
Aan wat dan?
Aan onderwijs, aan scholing en noem maar op. Kijk, als je kennismigranten binnenhaalt, dan pak je winst. He, want die hebben hun opleiding in het buitenland genoten en die gaan hier geld verdienen en hier belasting betalen. Ook zelfs Nederlanders, die kosten heel veel geld en die kosten eigenlijk meer de staat dan dat ze uiteindelijk opleveren. Als je dat doorrekent, dan heeft die Jan van der Beek gedaan, dan kost elke Nederlander zo gemiddeld zo 50.000 euro. Nou, voor laagopgeleide migranten en migranten die moeilijk integreren en die moeilijk aan werk komen, is dat bedrag ongeveer 100.000.
Dan zou je zeggen, Lubbers heeft ongelijk.
Nou, ik kijk vooral naar hoe het CDA en VVD hierop moeten reageren. Want uiteindelijk, het blijft natuurlijk heel vervelend dat een oude partijleider zich weer in het actuele debat voegt.
Commissaris voor de
vluchtelingen. Ja, tuurlijk. Maar je ziet natuurlijk ook van Buma en Halbe Zijlstra en Rutte naar hun hoofd grijpen. Van denk ja, alsjeblieft, bemoei jij er nou niet mee. Kijk, het is natuurlijk niet zwart-wit. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen, kinderen van migranten, die geweldig slagen in Nederland. Daar hebben we gewoon voorbeelden van. Ik bedoel, Dylan Jasilkos van de VVD, Kamerlid. Is gewoon ook een kind van een vluchteling geweest. Ik ken zelf ook kinderen van vluchtelingen die het echt heel goed doen. En die gewoon bijdragen aan hoe wij leven. Dus gewoon geld in de staatskas pompen. Doordat ze goed verdienen.
Ja, dat is natuurlijk het idee wat achter.
Zeker, dat zegt hij eigenlijk ook. Maar op het moment, kijk, dit lijkt heel ideologisch gedreven. Dat je zegt van ja, we moeten niet zo tegen asielzoekers aan. Grote vluchtelingenstromen werken heel ontwrichtend. En dat zie je nu ook in Duitsland, waar echt een heel groot aantal vluchtelingen is neergestreken. Ja, ze hebben uiteindelijk, het duurt heel lang voordat zij economisch nut gaan krijgen. En dat economisch nut klinkt heel hard, maar dat is echt heel erg belangrijk. Ze moeten gewoon gaan werken. Ze moeten gewoon belasting gaan betalen. En dan is er altijd plek voor mensen.
Nou, daar denken de VVD en het CDA op dit moment wel echt grondig anders over.
Dat denk ik niet, omdat wij al best een groot contingent van vluchtelingen hebben die helemaal nog niet economisch geactiveerd is. Dus als je kijkt naar de groep Eritreërs die er neergestreken zijn, daar zit geloof ik, ik zeg het uit de losse pols, 70% zit in de bijstand. Als je kijkt naar wat er in Nederland aan bijstandsuitkeringen wordt verstrekt, dan blijkt dat het grootste deel van de bijstandsuitkeringen gaat naar mensen die binnen zijn gekomen en die niet economisch actief worden. Nou, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Dus als je zegt, van, nou, dan kunnen we er nog wel meer van bij, ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet werken. Dat gaat ons echt veel te veel kosten. En dat zou ook het systeem van het draagvlak ontzettend ontregelen. Ik bedoel, dan is er natuurlijk geen draagvlak voor welke vluchtelingen dan ook. Zelfs niet voor een hele slimme apotheker uit Aleppo die echt hier heel veel nut zou kunnen opleveren.
Zouden ze luisteren binnen het CDA? Naar Lubbers? Heeft hij nog macht daar eigenlijk?
Nee, ik heb het idee dat er binnen het CDA, onder Pieter Heerma en Buma, dat er echt een andere wind waait dan destijds onder Lubbers. En zeker ook onder Van Agt. Want het CDA was destijds een veel grotere middenpartij met een linkervleugel en een rechtervleugel. En ze zitten nu toch wel meer op een conservatief geluid, waarmee ze echt een behoorlijke basis hebben gevonden in het electoraat.
Dan hebben we de burgemeester van New York met het plannetje. Hij vindt dat rijke New Yorkers extra belasting moeten gaan betalen om de metro te moderniseren. Een speciale metrotax moet er dan komen.
Ja, en alleen voor de rijken?
Ja, alleen voor de rijken, ja. Voor, ja, metro, ja, voor, ja, mensen die, ja, meer dan $500.000 verdienen.
Ja, en dan ook nog om 800.000 arme New Yorkers voor de helft te kunnen laten reizen.
Robin Hood.
Dat is het plannetje. Ja, het zijn mooie woorden weer. En je scoort er electoraal misschien wel mee. Maar hij moet het erdoor krijgen. En die kans is niet zo groot, geloof ik.
Nou ja, maar het is op zichzelf is het gewoon een extra belasting van de stad New York. Hoe kom je erbij? Stel je voor dat jij woont in Amsterdam, toch? Dat je opeens een extra belasting krijgt.
Van GVB.
van het GVB. Ja, ja, terwijl jij wil fietsen over de grachten. Andere mensen.
Maar Tom krijgt al heel veel extra belasting.
Ja, in Nederland zijn we dat gewoon gewend. Ik bedoel, ik noem dit
gemeentelijke belasting.
En in dit kabinet noem ik overigens een roofkabinet. De BTW verhogen naar 21%.
Ja, maar dit is de gemeente, hè, die dan
nee,
dat doet.
Nee, dat weet ik, maar goed. Ja, dus ik bedoel, we zijn dat hier wel een beetje gewend.
Maar je moet ook kijken, in dat bericht stond nog een cijfer dat uiteindelijk bijna geen metro meer op tijd rijdt. Geloof ik nog maar 53%. Vroeger was dat, of 2 jaar geleden was dat 85%. Kijk, een goed werkend metronetwerk is natuurlijk van cruciaal belang voor een stad als New York. Dat is natuurlijk een enorme economische bolwerk waarin werknemers op hun werk moeten zien te komen en ze moeten weer van hun werk weer naar huis. Dus uiteindelijk een goed werkend metronetwerk is natuurlijk van cruciaal belang. Je moet je dan alleen afvragen van ga je dat dan uiteindelijk doen door middel van rijken wat zwaarder te belasten en armen juist een kaartje half geld te doen? Of zeg je van ja, weet je wel, dit is gewoon zo'n grote investering, dat gaan we gewoon verspreiden over iedereen die belasting betaalt. En dan komt het toch uiteindelijk toch meer bij de rijken neer dan bij de armen, want armen betalen nou eenmaal minder belasting.
Dus wat is dit symbool?
Het is een symbool, denk ik, ja.
Zou zoiets in Nederland kunnen?
Nou, we hebben natuurlijk bijna hetzelfde met de kilometerheffing. Dat als je voor je werk op de weg bent, dan moet je straks nog eens extra gaan betalen om gewoon naar je werk te kunnen. En dat is, je ziet dat daar het draagvlak voor groeit. Maar ik vind dat echt een verschrikkelijke ontwikkeling, omdat uiteindelijk al die mensen die werken dragen bij aan onze economie. En daar betalen we al onze lasten van. Dus ik zou dat zeer afraden om een kilometerheffing in te ruimen. Maar die kilometerheffing is in principe niet anders dan een metroheffing voor rijken.
Mooi gesproken, Bert. Je moet ook ver rijden elke dag, hè?
Ik moet ook ver rijden. Ik wil niet zo'n heffing.
Ik ga de kantine dichtgooien. Maar het is misschien leuk als je nog even blijft. Vooral voor jou misschien leuk, Tom. Want mijn volgende gast is een bijzondere kok met een mooi verhaal.
Hemmen Food.
Hij was ondernemer in kopieermachines en printers. Hij verkocht zijn zaak om zich fulltime te richten op zijn grote hobby, koken. 2014 won hij Masterchef en deze maand over precies 2 weken opent hij zijn eerste restaurant in Haarlem. Bart van Berkel is hier. Welkom.
Dankjewel.
Is er wel een hele wereld van verschil achter een fornuis staan of printers verkopen?
Ja, dat is zeker een groot verschil. Ja, absoluut. Ja.
Maar wat was het moment dat je dacht, ik vind wel mooi die winkel, is allemaal prima, maar ik wil koken. Waar komt het vandaan? Wat was dat?
Ik ben daar eigenlijk na Masterchef echt pas over nagedenken, waar komt dat nou precies vandaan? Want dan besef je toch wel van, hé, het is niet alleen maar een hobby, het is toch wel iets wat er serieus in zit, waar ik echt wat mee moet doen.
Hoe wist je dat het niet alleen maar een hobby was?
Ja, ik zocht in de weekenden veel ontspanning. Toen ik nog een kopieermachines printer zat. Ik had een eigen bedrijf, klein bedrijf, samen met een compagnon. Maar het is een competitieve markt. En 's avonds in de weekenden zat ik in de keuken, was ik aan het koken. En dat vond ik heerlijk.
Een beetje blijer van die printers en die kopieermachines.
Knop op nul en lekker met een gerechtje bezig zijn en met smaken. Ging natuurlijk vaak ook op mooie plekken uit eten. En we gingen geregeld naar Frankrijk, naar de champagne. En daar werd ik zo enthousiast van, die champagne. Boeren die met vol passie praten over onwijs gaaf product. Ik was daar jaloers op.
Zo had jij nog nooit over printers gesproken.
Nee, ik wou dat ik zo over printers kon praten. Nee, ik vond het hartstikke leuk om te ondernemen.
Ja, Tom, dit is een beetje jouw verhaal ook.
Precies, het is eigenlijk mijn verhaal, alleen hij heeft het beter gedaan. Want ik zat ook in de finale van Masterchef, maar ik lag er als eerste uit.
Oh, jullie kennen elkaar daarvan?
Nee,
je hebt wel jaren gewerkt als kok.
Ik heb 3 jaar gewerkt als kok.
Ja, dus je weet wel wat het is.
Maar ja, dan ben je nog niks, hoor.
Nu ben je wel nieuwsgierig wat er in die schaaltjes zit, natuurlijk.
Wat zou er in die schaaltjes zitten, Bart? Je hebt schaaltjes meegenomen. Kun je vertellen wat je voor ons hebt gemaakt?
Jazeker, ik heb een kleine amuse gemaakt. Een poffertje van porselein. Porselein is een
oude groente.
Oude groente, ja, inderdaad. En dat is echt, als je nu op je horloge kijkt, is het de groente van nu. Ligt nu in de supermarkt.
Mijn vader is ook gek op. Mogen we het proberen?
Jazeker. Ja.
Dat is de betere kantinehap.
Zal ik even rondgaan?
Ja, hartstikke leuk. Ja. Kijk eens even, daar komt hij. Nou, ik ben heel benieuwd, Bert, wat jij hiervan vindt. Ik heb hier dus een poffertje van porselein. Maar er ligt ook een beetje kaviaar op, lijkt wel. Of zalmeitjes of zo. Wat is het? En een crèche ligt ernaast. En een beetje kaviaar? Room is het?
Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het is een crème fraîche en een kaviaar van of een zalmeitje. En het crèche is de porselein zelf. En het is heel gezond. Hele mooie groente.
Mooi gedaan.
Ja, het groene blaadje is de porselein.
Oh, dat is de porselein.
En die kun je gewoon rauw eten, je kunt het stoven of bakken. Mm. En in dit geval heb ik er een poffertje van gemaakt.
Mm. En in één hap? Of is
ja,
het,
in één hap, lekker met dat
mag de ene,
prikketje door een schaaltje heen halen en dan in één keer in je mond.
Heb ik gedaan. Super lekker, maar ik ben heel benieuwd naar hoe de ene kok de andere kok gaat recenseren nu.
Nou ja, je proeft echt goed. Je proeft een poffertje, maar je proeft ook goed die porselein. Ja. Dus dat vind ik knap gedaan.
Ja. Ja, porselein heeft een beetje een uitgesproken smaak. Een beetje zuurig, maar ook een beetje een ijzersmaak.
Ja.
Daarom is het volgens mij ook heel gezond. Vroeger werd het veel door stampotjes heen geroerd. Een porseleinstampot.
Het is ook een fijn nasmaakje.
Ja, en dat zilte van die eitjes heel mooi erbij. En dat romige van die crème fraîche, het zuurtje. Dus alles zit erin.
Leuk, lijkt een beetje op de blini met caviar, alleen dan op zijn Hollands.
Op
een poffertje van porselein.
Want dat is jouw manier van koken. Je bent natuurlijk voor een deel, heb je jezelf van alles geleerd. Masterchef heb je gewonnen 2014. Vervolgens ben je, toen kreeg ik pas echt te pakken. Toen ben je bij allerlei topchefs gaan werken om het echt te leren.
Ja, ja.
Waar heb je gestaan en wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt?
Het belangrijkste wat ik heb geleerd door bij heel veel topchefs mee te mogen kijken, is dat, dat ze het allemaal op hun eigen manier doen. En dat ze helemaal niet bang zijn om dat te delen met anderen. De echte toppers in die wereld, die willen alles delen. Die stellen de keuken open, je komt binnen, ze leggen je alles uit, ze leren je alles. En je gaat weer weg.
Leren ze ook proeven? Zoals een schilder je leert kijken.
Ja, dat zijn mensen die vol passie en vol overtuiging erin zitten. Anders houden het nooit vol. Het is een heel zwaar beroep. En je steekt er heel veel vrije tijd in. En gewoon heel veel tijd van je leven. En die mensen die...
Het gaat om je eigen stijl vinden.
Ja, eigen stijl vinden, ja.
En wat is dat bij jou geworden? Want je restaurant heet Petossi. Dat is Brabant.
Ja.
voor stamppot.
Petossi klinkt misschien een beetje Italiaans. Maar het is, het is Brabants. En ook niet eens over heel Brabant kent het, maar waar ik vandaan kom noemen ze Petossi stamppot.
Ja, en waarom heet jouw restaurant in Haarlem Petossi? Ja,
inderdaad, het vertegenwoordigt voor mij een beetje de Nederlandse keuken. En nou ga ik niet alleen maar Nederlandse gerechten koken, maar ik vind het hartstikke leuk om met echte Nederlandse producten te werken, zoals porselein. Nou, een poffertje van porselein klinkt lekker Hollands. Maar ik zou er ook een heel Aziatisch gerecht van kunnen maken. Van een mooi stuk Hollands vlees.
Oh ja, maar...
Het is een internationale keuken, maar wel met veel Hollandse invloeden. Dus mooie Hollandse producten en af en toe een keer een Hollands gerecht.
Okay. En heb je al een tweede restaurant in de maak of is het nog één?
De eerste is nog niet eens open, dus de eerste is nog in de maak. En over het tweede ben ik nu nog even niet over na aan denken.
Tom, ik zie jou een beetje kijken en kritisch luisteren. Is wat hij zegt, een internationale keuken met Nederlandse invloeden, is dat juist heel mooi en rijk of is het gebrek aan focus?
Nee hoor, dat kan heel goed. Dat is wat je tegenwoordig dus ziet overal. Vroeger duurde het een paar jaar voordat een gerecht de wereld overging. Dat moest dus van mond tot mond tot persoon via de telefoon. Nu maakt iemand in een restaurant ergens ter wereld in Peru een foto en vervolgens zie je volgende week datzelfde gerecht hier in Nederland ergens op de kaart. Dus die keuken is gewoon heel erg mondiaal aan het worden.
Maar ik heb wel het idee dat het meer teruggrijpt op smaken en op puur natuur dan hele moeilijke bereidingswijze, zoals die moeilijke nanotechnologie.
Dat
is nu een beetje over, hè?
Dat showgedoe.
Ja, ik heb een poffertjespan gebruikt voor dit gerecht. Ja, dat is toch wel een hele mooie techniek.
Heel mooi, old school.
Maar misschien met een teflonlaagje, een beetje nano.
Maar het is een beetje mijn opleiding, zoals ik nu kook. Ik heb geen Franse koksopleiding gehad. Ik heb nooit een koksopleiding gehad. En ik heb wel een keer een wereldreis gemaakt, waarbij ik helemaal gek werd van al die smaken die ik tegenkwam, waar ik ook kooklesjes heb gedaan in verschillende landen. Ja, en dat is mijn ervaring. Dus ik kook eigenlijk gewoon puur op wat ik zelf heb ervaren, wat ik zelf mooi en lekker vind. En dan het liefst met mooie producten
van Nederlandse afkomst. Dat zijn vaak de beste koks, hè? De autodidacten. Kijk naar bijvoorbeeld iemand zoals John Halvemaan of Wil de Mans hier van restaurant Bordewijk. Die zijn op een gegeven moment als student gewoon gaan koken. En wel heel veel gaan lezen natuurlijk. Hè, want kennis is ook macht natuurlijk in die wereld. Ja. Maar als je goed leest en bijhoudt en vooral logisch nadenkt. Want John Halvemaan zegt koken is louter logisch nadenken. Dan kom je er.
En hoe ben je aan je startkapitaal gekomen? Moest je naar de bank of had je genoeg gespaard?
Ja, ik moest naar de bank en daar ben ik ook geweest. Maar toen stond ik wel eens naar buiten. En,
ze wilden je niet lenen?
Ik werd er een beetje kriebelig van. Ja.
En nu?
Nou, in de tijd dat ik de afspraak kreeg met de persoon face-to-face van de bank. In de tussentijd had ik al drie crowdfunders uit mijn eigen netwerk.
Oh ja,
en toen dacht ik, nou, dat gaan we even doorzetten. En toen denk ik, dan ga ik nog één andere bank proberen. Dat duurde ook weer anderhalve week. In de tussentijd had ik er weer drie.
Denk,
nou,
de groeten.
Dan weet ik wel welke kant het op gaat.
Hey, wanneer gaat Betossi open? In Haarlem? Waar in Haarlem? In het centrum, hè?
Het centrum van Haarlem, een oude stad. In de Langeveerstraat. Dat is een leuk straatje waar veel leuke restaurantjes zitten. Geen grote, kolossale restaurants, maar allemaal leuke kleine.
En Petossi, vanaf 22 augustus open.
Ja, vanaf 22 augustus open. Het was eigenlijk gepland iets eerder open te gaan.
Maar... Ah, moet niet zeggen.
Dat, 22 augustus. Ja, al het personeel dat ik heb aangenomen is op vakantie. En,
heel veel succes en fijn dat je er was. En bedankt voor dat heerlijke boffertje wat je meegenomen hebt. Ik ga de kantine dichtgooien. Ik zeg hartelijk dank tegen Bert Huisjes ook. En tegen Tom Kellerhuis. Dankjewel dat jullie er waren. Tot de volgende keer.
Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Dit zei de minister-president in 2015.
Ik vind het dus cruciaal dat we er alles aan doen om te voorkomen dat mensen uiteindelijk hier terugkomen en in staat zouden zijn om inderdaad hier die bommen te plaatsen, om aanslagen te plegen.
Het gaat over jihadgangers, over terugkeerders. Nou, nu is de situatie zo dat IS behoorlijk terrein verliest en dat betekent dat veel Syriëgangers terug willen keren, bijvoorbeeld naar Nederland. En dat is nog niet zo eenvoudig. Strafrechtadvocaat André Sebrechts staat hem bij, krijgt geregeld telefoontjes van angstige familieleden die hem om hulp vragen voor de mensen die nu nog in IS-gebied zitten en terug willen. André Sebrechts is hier, welkom, goedemiddag.
Dankjewel, goedemiddag.
Wat vond u destijds van wat de minister-president zei?
Nou, dat we ervoor moeten zorgen dat die mensen hier geen aanslagen plegen, daar ben ik natuurlijk wel mee eens. Maar een opmerking in de trant van dat die mensen daar beter kunnen sterven dan terugkomen, dat vind ik echt schandalig.
Ik denk dat heel veel mensen het met hem eens waren en zijn.
Ja, dat weet je, dat kan echt niet uit humanitair oogpunt alleen al. Als die mensen iets verkeerd hebben gedaan, dan moeten ze worden berecht in Nederland door een rechter. Maar om ze daar te laten sterven, dat is wat mij betreft in ieder geval te gek voor woorden in een rechtsstaat.
U heeft enige betrokkenheid bij jihadgangers, bij terugkeerders ook. Ja. En u wordt dus ook met enige regelmaat door die mensen benaderd om hen bij te staan in dat proces van hierheen komen en dan in veiligheid zien te komen. Klopt. Hoe gaat zoiets als u gebeld wordt?
Ja, dan word ik bijvoorbeeld gebeld door familieleden en die zeggen van een zoon van mij is daar of mijn dochter is daar, ze willen graag terugkomen. Kan jij daarbij helpen? Kan jij daar bemiddelen? Kan jij proberen te helpen tot ze terugkomen in Nederland?
En wat doet u dan?
Ja, in het begin nam ik nogal eens contact op met het Openbaar Ministerie om te zeggen, luister, er zit daar iemand die wil terugkomen, kan jij daarbij helpen? Die mensen begrijpen heel goed dat als ze terugkomen, dat ze dan op een terroristenafdeling terecht zullen komen, dat ze zullen worden berecht, maar dat vinden ze helemaal niet erg. Als ze daar maar weg zijn, omdat het daar zo gevaarlijk is momenteel. Maar het antwoord van het Openbaar Ministerie en ook van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is eigenlijk altijd hetzelfde. Wij kunnen niks doen voor deze mensen. Ze moeten zelf maar zorgen dat ze een consulaat in Turkije halen. En van daaruit kunnen we ze wel helpen om in Nederland te komen. En dan zullen ze hier dus worden aangehouden en verder worden berecht. Maar Nederland kan dus niet heel veel voor ze doen, of doet in ieder geval niet heel veel voor ze op dit moment.
En denkt u dat Nederland meer zou moeten doen?
Ja, dat denk ik wel. Het zijn Nederlanders die daar op dit moment kennelijk in groot gevaar zijn. En die mensen die moeten hier komen, hier worden berecht. Ook. Je kunt ze daar niet laten sterven. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen als Nederlandse overheid, één punt om te beginnen, denk ik al belangrijk, als ze aankomen in een consulaat in Turkije, dat je ze dan helpt om meteen in Nederland te komen en je ze niet eerst overdraagt aan de Turkse autoriteiten. Want we hebben tegenwoordig een paar keer gezien dat de Turkse autoriteiten ze dan niet meer aan Nederland overdragen, maar ze meteen berechten. Het is een klein beetje een probleem gezien de rechtsstaat in Turkije momenteel.
Maar we hebben het hier wel over mensen die willens en wetens naar het kalifaat gingen, waarvan toen al bekend was dat het een verschrikkelijk regime is. Dat mensen onthoofd, dat verschrikkelijke dingen doet, verkracht, moord. Het is afschuwelijk. En ze zijn daar willens en wetens heen gegaan om daar hun steentje aan bij te dragen. En dan zegt u, het zijn Nederlanders en ze zijn in nood. Dat is toch moeilijk om te begrijpen.
Ja. Kijk, er is denk ik nogal een verschil of dat mensen voor 2013 of na 2013 daar naartoe zijn gegaan. Daarvoor zou je nog kunnen zeggen dat het mensen zijn die het kalifaat wilden helpen opbouwen. Dan was er nog wat minder bekend over wat daar allemaal gebeurde. Wat na 2013 zou je denk ik misschien inderdaad wel kunnen zeggen dat mensen weten dat daar hele slechte dingen gebeuren. En die mensen moeten dus ook worden berecht in Nederland. Dat is dan ook terecht. Die moeten daar een straf krijgen. Maar mensen laten sterven, dat gaat ook nogal, gaat ook nogal ver. Al is het maar uit rechtsstatelijk of humanitair standpunt, hè? En heel veel mensen die daar waren, of althans van een deel, is dan namelijk dat die daar niet hebben gestreden en dat die ook niet hebben deelgenomen aan een trainingskamp. Stel, je bent daar arts geweest of je bent er bakker geweest. Nou, dat soort mensen die komen terug. Ik denk dat ook die mensen vandaag de dag misschien kunnen worden veroordeeld als lid van een terroristische organisatie. Dat is een beetje de rechtspraak op dit moment. Maar sterven, laten sterven, dat is niet het land wat wij zijn.
Maar is dat, dan kijkt u er vooral als jurist naar. Dus de ratio van de jurist, toch? Heeft u daar niet een andere emotie bij ook? Als u die mensen spreekt, denk je, ja, er komt weer zo iemand. Het zijn natuurlijk wel de ratten die het zinkend schip aan het verlaten zijn. En het zegt misschien iets over onze ongelooflijke zachtaardigheid. Dat we ze dan op willen nemen.
Ja, kijk, mijn insteek is, als iemand een fout heeft gemaakt, dan moet hij worden berecht. Maar iemand gewoon dood laten gaan. Dat is strijdig ook met onze morele waarden, zou ik denken. Of niet? Vind je dat, zeg maar,
de discussie is dus heel moeilijk.
Ja, want als mensen een fout hebben gemaakt door er naartoe te gaan, misschien zelfs om te strijden, moet je dan zeggen, joh, sterf dan maar. Maar wat als je de vrouw was van iemand en in dat kader bent meegegaan? Of je bent het kind? Of je bent meegegaan omdat je broer daar was en je wilde hem niet alleen laten gaan? Of je wilde je broer ophalen? Zijn dat allemaal mensen die... Kijk, wat we ons...
Maar zijn het allemaal dat soort verhalen? Nou, zijn het die mensen die willens en wetens naar het absolute kwaad zijn gegaan?
Het belangrijkste volgens mij is dat die mensen er ook bij zitten. En dat we ons moeten realiseren dat die hele discussie over terrorisme-wetgeving, processen, dat je in het overgrote deel van de gevallen te maken hebt met mensen die geen strafbare feiten hebben gepleegd, in ieder geval in Nederland, en daar misschien ook niet. Stel dat ze hebben gestreden tegen Assad als gewone soldaten. Is dat strafbaar? Is een beetje een vraag, misschien wel, misschien niet, maar dat ze oorlogsmisdrijven hebben gepleegd, dat zal denk ik maar voor een klein deel gelden. En al die mensen die het niet gedaan hebben, die geen oorlogsmisdrijven hebben gepleegd, die moeten denk ik een tweede kans hebben. En zelfs de mensen die oorlogsmisdrijven hebben gepleegd, die moeten worden berecht en vastgezet, maar niet daar laten omkomen.
Maar hoe gaan we dat vaststellen? Want dat is natuurlijk het grote probleem. Als ze eenmaal hier zijn, in veiligheid, in Nederland, dat ze de rug hebben toegekeerd, dat land dat ze wilden vernietigen, bij IS aangesloten, noem het allemaal maar op, je kunt het allemaal bedenken. Die staan dan hier en wij kunnen heel moeilijk vaststellen wat zij gedaan hebben, toch?
En dat is denk ik een klein beetje het kern van het strafrecht. Als je geen bewijs hebt, kan je iemand niet veroordelen. En dat moet ook in deze zaken gelden. Als we dat eenmaal gaan loslaten, dan krijg je een klein beetje een situatie dat we de terroristen, zeg maar, gunnen dat we onze rechtsstaat ondermijnen om onze rechtsstaat te redden. We moeten uit blijven gaan van individuele verantwoordelijkheid, individueel bewijs. En als dat er niet is, dan moet iemand niet strafrechtelijk worden veroordeeld. Dat gezegd hebbende, je ziet wel dat rechters, om dit probleem een beetje te omzeilen, wat jij ook terecht noemt, hè, dat er vaak zo weinig bewijs is, dat ze de bewijslat in terrorismezaken heel laag gaan leggen. Er zijn nu al redelijk wat uitspraken van lagere rechters die zeggen, als wij alleen al kunnen aantonen dat je er bent geweest, dan ben je lid van een terroristische organisatie. Als jij daar bakker bent geweest, dan heb jij brood gebakken, dan hebben strijders daarvan kunnen eten en dus kunnen strijden, en dus ben jij al lid van een terroristische organisatie. Gaat vrij ver, maar het is wel een ontwikkeling die we zien in het kader van het veiligheidsdenken, hè, veiligheidsredeneren. Het is een beetje strafrecht gebaseerd op feiten van algemene bekendheid. En daar is ook nog wel wat op af te dingen, denk ik, op die feiten van algemene bekendheid. Iedereen zegt nu, als je daar naartoe gaat, dan ga je per definitie om te strijden. En dan weet je ook dat je zult moeten strijden. Dat is allemaal gebaseerd op één bepaald rapport. En daar staat één zin in die zegt, als jij tegenwoordig gaat, dan weet je dat. Als je naar de voetnoot kijkt van dat rapport, dan zie je dat die opmerking gebaseerd is op twee bronnen. Een journalist en een medewerker van justitie. Allebei niet genoemd wie dat precies is.
Is dat het IVD-rapport van een tijdje geleden wat u bedoelt?
Nee, deze is van twee wetenschappers. Wetenschappers. Ja. Daar kunnen we denk ik misschien nog iets kritischer op zijn. Voordat we mensen op grond uitsluitend daarvan gaan veroordelen. Dus niet het individu zelf. Kijken wat voor bewijs we tegen die persoon hebben. Maar op een soort feit van algemene bekendheid. Dan, ja. Daar is het strafrecht gewoon wat minder op ingericht.
Het is wel een beetje gezond verstand. Dit is ook gewoon een beetje. De vergelijking werd een tijdje geleden door Harald Doornbos gemaakt. Het zijn de SS'ers van deze tijd. Als je bij de SS was, was je bijzonder slecht. Als je bij IS was, ben je bijzonder slecht, verdien je straf.
Wat ik gezond verstand vind, is dat je iemand pas vastzet als je bewijs tegen die ene persoon hebt. Dat is voor mij zo bazaal en zo belangrijk. Omdat je anders dus een situatie gaat krijgen dat je onschuldigen vast gaat zetten omwille van de veiligheid, omwille van je weet maar nooit. Daar moeten we absoluut niet naartoe.
Heeft u inmiddels IS-strijders die u gaat bijstaan?
Ja, behoorlijk wat. Ik heb het in het verleden gedaan. Ik heb momenteel denk ik...
Hoeveel zijn er nu?
6 cliënten die op terroristenafdelingen zitten. Ja, zitten.
En hoeveel van die mensen, denkt u, ja, die zijn onschuldig? In elk geval niet zo schuldig als wij denken.
Er zitten een aantal psychiatrische patiënten bij. Er zit iemand bij die zegt, ik ben daar mijn broer gaan ophalen. En vervolgens kon ik niet terugkomen. Daar zijn geen contra-indicaties voor. Er is geen tegenbewijs voor wat hij zegt. Dus het bewijs is in al die zaken niet heel sterk. Toch zijn het mensen die al langere tijd vastzitten. Maar redelijk wat psychiatrische patiënten trouwens ook, hoor, die ik tegenkom. En dat wordt dan vastgesteld door psychiaters en psychologen die door de Nederlandse overheid worden ingeschakeld. Door de Nederlandse officier van justitie. Het trekt een beetje... Ja, rare types aan misschien ook.
Ja, blijkbaar. Maar het zijn natuurlijk niet allemaal psychopaten, of wel? En wat zou er überhaupt moeten gebeuren met iemand met psychische problemen die verschrikkelijke dingen heeft gedaan?
Nederlandse recht kent daar mogelijkheden als jaaropsluiting in een psychiatrisch ziekenhuis, TBS opleggen. Overigens ook een bijzondere ontwikkeling. We hebben laatst gezien dat alle deskundigen zeiden, TBS moet je absoluut niet doen in zo'n zaak. En dat de rechters toch dat TBS oplegden. Dat is redelijk ongebruikelijk. Maar wel te begrijpen als je denkt, die rechters willen die mensen kunnen controleren. He? Dus je kunt veel meer voorwaarden opleggen als je iemand TBS oplegt. Een wat zorgelijke ontwikkeling.
Maar heeft u nooit een gevoel van afgrijzen en walging als u bij zo iemand bent? Dat u denkt van, gut feeling speelt hier toch ook een rol, of niet?
Ja, en wat je daarbij moet realiseren dus, is dat in Nederland is maar een heel klein percentage van deze verdachten mensen van wie je ervan uit kunt gaan dat ze oorlogsmisdrijven hebben gepleegd. Het overgrote deel van mijn cliënten, waar moet je aan denken, die hebben op internet zitten kijken hoe je in Syrië kunt komen. Iemand heeft geld overgemaakt naar een vriend van hem in Syrië. Mensen hebben zich positief uitgelaten op internet over IS. Er zit ook iemand bij die heeft kogels verkocht. Die heeft niks met de islam. Niks, maar die verkoopt kogels aan mensen. Dat is een beetje zijn vak. En dat bleek een paar terroristen te zijn. Die zitten ook op een terroristenafdeling. Dat is een beetje waar je aan moet denken in Nederland. Mensen die, en ook een aantal mensen die er zijn geweest, waarvan dus geen bewijs is dat ze daar hebben gestreden. Dat zijn een beetje de gevallen. En niet de mensen die hoofden hebben afgehakt. Althans, ik ben ze nog niet tegengekomen.
Wat moeten we doen met terugkerende Syriëgangers in heel Europa? Ik praat zo verder met advocaat André Sebre.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Mijn gast is advocaat André Sebrechts. Meneer Sebrechts, we hadden het over de mensen die hier in Nederland zitten. Uw cliënt, u beschreef net, dit zijn niet de mensen die hoofden hebben afgehakt. Ik wil u voorleggen het onderzoek dat de Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft gedaan naar terugkerende jihadisten in heel Europa. En hij is geschrokken waar Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland proberen iedereen te vervolgen die terugkeert uit IS-gebied. Laten andere Europese landen dat echt massaal afweten. En hij zegt, Omtzigt zegt, met onze open grenzen is dat ook een risico voor ons. Wat is uw reactie op zijn onderzoek?
Ik weet dat er ook landen zijn, Scandinavië, Noorwegen, daar doen ze het heel anders. Iedereen die terugkomt, die gaat een soort rehabilitatietraject in. Daar hebben ze gewoon hele goede ervaring mee. En dat is ook trouwens wat wij in Nederland deden, tot een paar jaar geleden. Mensen die terugkwamen, tot een jaar of drie geleden, als er geen bewijs was dat ze hadden gestreden of bij een trainingskamp hadden gezeten, gingen ze rehabilitatietraject. En dat heeft steeds goed gewerkt. Dus ik kan me wel voorstellen dat die landen dat zo doen, hoor. Krijgen geen bewijs, dan geen vervolging.
We zouden vinden dat rehabilitatietrajecten, dat ook in Nederland weer zou moeten gebeuren?
Ja, als er geen bewijs is dat er is gestreden, of dat dat iemand in een soort trainingskamp daar heeft gezeten, maar dat iemand dus alleen maar om andere redenen daar is geweest.
Ja, maar u steeds, maar ik vind het zo moeilijk te geloven dat je naar IS gaat en dat je dan eigenlijk je kunt onttrekken aan de vreedheden, of faciliteren van de vreedheden. Het lijkt me zo moeilijk.
Ja, maar we weten niet zo goed hoe het daar is. Hè. Allebei weten we dat niet zo goed. Er is een oproep geweest destijds van de leider, toen dat kalifaat net werd opgeroepen, en die zei: kom allemaal hier naartoe, want we hebben technische mensen nodig, we hebben bestuurders nodig, we hebben mensen die het helpen opbouwen. Waarom zou iedereen daar per se moeten strijden? Ik weet, ik ben geen moslim hoor, maar ik weet voor veel moslims dat een kalifaat, misschien niet dat kalifaat, maar een kalifaat wel een idee is waar ze wel achter staan. Dus dat je een religieuze leider hebt, niet een democratische leider.
Maar goed, Omtzigt zegt dus, die mensen komen dan terug, en als ze niet geworden gerehabiliteerd, dan zouden ze dus vrij door Europa kunnen reizen. En dan zouden ze dus bijvoorbeeld bij ons aanslagen kunnen plegen. Hij ziet dat echt als een serieus risico.
Ja, kijk, we hebben natuurlijk wel gezien dat bepaalde mensen die teruggekomen zijn in andere landen, gelukkig nog nooit in Nederland. Nederland is eigenlijk het enige land waar we nog geen aanslag hebben gehad. Dat die aanslagen hebben gepleegd. Dus een gevaar is er wel.
Ja, Oké, dus wat moeten wij dan doen? Als we weten dat die mensen terugkomen. U zegt ook, het is misschien wel een gevaar. Wat moeten we doen? We kunnen niks doen. We hebben open grenzen.
Ja, dat klopt. Als het Nederlanders zijn die daar zijn geweest, dan kunnen we ze vastzetten. En dan kunnen we ze vervolgen. Als het mensen zijn die niks met Nederland te maken hebben, dan zullen we ze op dit moment moeten toelaten. Weet je wat het een klein beetje is? We zullen niet elk risico kunnen uitsluiten. Zo eenvoudig is het. En als je dat wel zou willen, dan is de prijs die we daarvoor moeten betalen te hoog. Dus het zou de grenzen dicht zijn, zou het moeten zijn. Dat wil je ook niet.
Nou, op zich draait het om. Hij zegt, landen die dat nu niet doen, hebben gewoon de plicht om die mensen te vervolgen. Als ze terugkomen uit IS-gebied, dan moeten ze vervolgd worden. En hij zegt ook, zeker sinds de VN en de Raad van Europa hebben gezegd dat IS zich schuldig maakt aan volkerenmoord. Nou, gewoon vervolgen.
Ik zou er ook niet zo'n probleem mee hebben. Het is meer een politieke kwestie. Maar ik zou me daar wel iets bij voor kunnen stellen.
Ja. We hadden het net al even over het veroordelen van terugkeerders. Het is natuurlijk ook moeilijk. Vergelijking in Nederland. Hoeveel zijn er nou echt veroordeeld? Dat we een stuk of vier of zo, toch?
Nee, volgens mij wel dubbele, denk ik hoor.
10, nou, 8, 10.
Die orde van echte terugkeerders, bedoel je?
Ja.
Ja, zoiets. En er zijn ook een aantal mensen veroordeeld die er nog steeds zouden zitten. Dat heb je er ook nog. Ja, het grootste deel, dat zijn mensen die van plan waren daar naartoe te gaan. Of die dus, zoals ik al zeg, die positief zijn over IS op het internet.
Ja, ja. Is dat in de verdediging, kan dat niet voor u ook een probleem zijn? Dat u, kijk, aan de ene kant is het lastig om die mensen te veroordelen. Je weet het niet precies. En je moet het precies weten. Er is een zware bewijskracht op het Openbaar Ministerie natuurlijk. Maar het is voor u natuurlijk ook zo. U weet het ook niet wat ze gedaan hebben. U weet alleen maar wat ze u vertellen.
Ja, in dit soort terrorismezaken is de lat om te veroordelen, lijkt het dus wel iets lager dan in andere zaken, hoor. Je ziet wel veroordelingen met vrij weinig bewijs. Misschien omwille van deze problematiek. Maar nee, ik weet ook niet precies wat daar is gebeurd. Maar dat geldt eigenlijk voor zoveel strafzaken dat ik dat niet precies weet. Waar je in ons aller belang aan vast moet houden, is dat als er geen bewijs is, mensen niet vastgezet worden. Daar, weet je, daar heb jij belang bij, daar hebben we allemaal belang bij. Niet,
maar u,
niet
ziet toch,
zozeer,
u heeft toch ook die onthoofdingen gezien en die jezidis op die bergen en die verschrikkelijke verhalen?
Walgelijk. Dat zijn inderdaad hele zieke verhalen.
Nou, misschien zijn dat uw cliënten wel.
Ik heb meer van die beelden gezien in de loop der tijd dan me lief is. Dat is werkelijk. Maar dat is werkelijk walgelijk. Maar wat we ons dan nog steeds moeten realiseren, juist in dit soort zaken, is dat we nu een heel breed net aan het uitwerpen zijn. En dat er dus heel veel mensen meegepakt worden, op terroristenafdelingen worden gezet, die daar dus eigenlijk helemaal niet horen. Je hebt in het Nederlandse gevangeniswezen, werkt het hele gevangeniswezen werkt zo. Je kijkt of iemand gevaarlijk is of niet. En dan kijk je op wat voor afdeling die komt. Hè? Heel gevaarlijk op de EBI, niet gevaarlijk, veel softer regime. Geldt niet voor terroristische misdrijven. Terroristische misdrijven kom je automatisch op een terroristenafdeling terecht. Op zichzelf eigenlijk al problematisch genoeg, want je moet op naar het individu kijken. Maar wat het extra problematisch maakt, is dat dat begrip terroristisch misdrijf zo ontzettend ruim geworden is. Daar zitten nu dus mensen die geld hebben overgemaakt, één keer naar iemand in Syrië, die man die kogels verkoopt aan anderen en niks met jihad te maken heeft, die zit daar. Het is mensen die, denk ik, niet gevaarlijk zijn. Er zijn ook geen aanwijzingen dat die mensen gevaarlijk zijn. Vrouwen komen er terecht, er is een minderjarige terechtgekomen. We moeten zo voorzichtig zijn dat dat sleepnet zo ruim wordt in dit soort zaken. Kijk, mensen die zich schuldig hebben gemaakt, aantoonbaar aan ernstige misdrijven, die moeten forse straffen krijgen. Maar degene bij wie dat niet het geval is, dan moet dat niet gebeuren.
Ja, maar en daar is de Nederlandse staat en de andere staten in Europa natuurlijk ook, die zijn zwak, want het is bijna onmogelijk om uit te zoeken wat iemand gedaan heeft in een oorlog in een ver land.
Ja, en wat moeten we dan doen? Voor de zekerheid mensen vast gaan zetten? Weet je, dat is een onacceptabel gevolg.
U noemde net al even, sommige mensen zijn veroordeeld terwijl ze nog daar zijn.
Ja.
Is dat dan niet ook heel ingewikkeld als je
advocaat
bent?
Ja, dat is heel ingewikkeld. Dat is bij de rechtbank Den Haag gebeurd in twee gevallen. Die mensen hadden geen advocaten. Nu probeert de officier van justitie in Rotterdam het ook. Die heeft 10 mensen gedagvaard die aantoonbaar nog daar zijn. Daarvan heeft ongeveer de helft een advocaat. En je ziet dat de rechtbank daar ook heel, heel kritisch op is. Een aantal van die mensen die zeggen, ik wil naar Nederland komen, ik wil mij verdedigen in Nederland in persoon, maar ik kan niet komen. Waarom kunnen ze niet komen? Verschillende redenen. Als IS erachter komt dat jij probeert weg te komen daar, kan IS je omleggen. Als jij de Turkse grens benadert, kan je neergeschoten worden door al dan niet automatische vuurwapens die er momenteel op die muren daar worden gezet. Als je eenmaal in Turkije bent, kan Turkije beslissen om jezelf te berechten. Dus mensen kunnen, al zouden ze het willen, een aantal, die kunnen in Nederland niet worden berecht. Dat jij zelf, die kunnen in Nederland niet in hun eigen aanwezigheid worden berecht. De rechtbank heeft dus een aantal keer gezegd, we gaan daar niet mee verder. Ze gaan met één zaakje verder binnenkort, en dat is van iemand die via social media heeft gezegd, donder maar op, ik kom niet, het kan mij niet schelen. Nou, dat zegt de rechtbank, dan heb je afstand gedaan van je recht om aanwezigheid. Die zaak gaat door. De andere zaken die worden elke keer aangehouden door de rechtbank, omdat ze het zo belangrijk vinden dat iemand zichzelf kan verdedigen als hij dat wil. Terecht hoor, denk ik.
Oké. Is het, u heeft het standpunt van een advocaat en ook doorwrocht. Rechtsstatelijk zit het er. Je moet iemand berechten en als er bewijs is moet je hem veroordelen, anders niet. Maar ik kan me voorstellen dat u zich niet heel populair maakt in sommige kringen met dat standpunt. Krijgt u veel bedreigingen naar telefoontjes?
Ja nogal bedreigingen, uitschelden via mail, noem maar op. Ja, maar weet je, het is een beetje een teken van de tijd, denk ik. En vroeger, als iemand een advocaat wilde uitschelden, dan moest hij een gouden gids erbij pakken en een postzegel en een envelop. Nu kan je beginnen te tikken als je gewoon naar de website, en dan kan je beginnen met schelden. Dus dat weet je, dat zijn een beetje de tijden. Het is een geluid wat gehoord moet worden in deze tijd. Dus in die zin trek ik me er niet zoveel van.
In het belang van onze rechtsstaat, zegt u.
In het belang van jou en van mij en van ons allemaal.
Dus u vindt echt dat de allerverschrikkelijkste misdadiger moet ook gewoon verdedigd worden. En u wilt het doen.
Zonder meer, ja. En rechter moet er naar kijken en die moet daar een beslissing over nemen. Ja, vind ik heel belangrijk.
En u krijgt nooit de vieze smaak in uw mond bij dat soort dingen. En u denkt nooit van, nou, ik kan dit eigenlijk niet.
Weet je, ik heb me wel eens afgevraagd wat er zou gebeuren als iemand op vrije voeten komt en iets verschrikkelijks doet. Ja, weet je, dat soort vragen blijf je houden. En ik heb beelden gezien waar ik wel een beetje ziek van werd, ja. Of heel erg ziek van werd. Maar de zaken die ik verdedig, dat kan ik met een volstrekt zuiver geweten kan ik dat doen. Die kant moet naar voren worden gebracht. Elke keer weer.
Maar u hintte er net al een beetje op, hè? Als er iemand niet wordt opgesloten, toch hier weer kan zijn, en zichzelf en nog veel meer mensen om het leven brengt met een bom bijvoorbeeld. Kan je dan nog steeds, kunt u dan nog steeds dat standpunt handhaven?
Als er in andere zaken geen bewijs is, dan zal ik uiteraard in die andere zaken blijven zeggen, in deze zaak moet die man vrijkomen. Dat is het systeem en het is ook heel belangrijk dat het systeem blijft. Hoe erg dat ook zou zijn, het tegenovergestelde is veel erger. Dat je mensen voor de zekerheid dus allemaal vast gaat zetten zonder dat er bewijs is. Dat kan echt niet, dat moeten we niet doen.
Dank u wel voor dit gesprek, advocaat Andrés Hebrechts. Dank u zeer.
Punten.
BNR Nieuwsradio, Hemmen.
Nu half Nederland op vakantie is, sta je waarschijnlijk niet zoveel stil op de snelwegen. Maar binnenkort neemt het aantal files natuurlijk weer toe. Mijn gast is Marco ter Brummelstoet. Hij is directeur van het Urban Cycling Institute van de Universiteit van Amsterdam. En hij vindt dat we dat fileprobleem verkeerd benaderen. Marco ter Brummelstoet, welkom. Goedemiddag.
Dankjewel.
Wat doen we verkeerd?
Ik denk dat het fileprobleem wel degelijk een probleem is voor mensen die erin staan.
Ah.
Dus het is niet zo dat ik het fileprobleem wil bagatelliseren. Alleen denk ik dat we ons moeten beseffen dat door dat probleem te benoemen als overheid en ons centraal te stellen dat wij het fileprobleem willen oplossen als overheid, dat ook betekent dat we ons geld op een bepaalde manier gaan besteden. En ik denk dat die keuze om wel of niet die ene euro die je maar één keer kan uitgeven in filebestrijding te stoppen, dat we die veel meer als maatschappelijk debat zouden moeten voeren.
U bent de fietsprofessor. Toch, populair gezegd. Dus dan denk ik, ja, fietsen is dan uw oplossing.
Waarvoor?
Voor het fileprobleem.
Fietsen wordt vaak gezegd, fietsen is een simpele oplossing voor een heleboel complexe problemen. Maar daar gaat het hier niet zozeer om. Het fietsen helpt wel om op een andere manier naar mobiliteit te kijken. En een van de dingen die daaruit naar voren kwam, al vrij snel, was dat mobiliteit aan zich, en zeker op de fiets, een heleboel positieve effecten heeft. Dus het onderweg zijn blijkt dat mensen dat behoorlijk prettig ervaren. En als je met die bril dan gaat kijken naar hoe kunnen we ons geld dan zo goed mogelijk besteden in mobiliteit, dan moet je denken aan ongeveer 8 miljard per jaar die onze minister te besteden heeft. Hmm. Dan zou je dat geld ook kunnen besteden om die positieve kwaliteiten te bevorderen. En dat gaat bijvoorbeeld de kwaliteit van het openbaar vervoer, de kwaliteit van lopen, de kwaliteit van fietsen verbeteren. Dan kun je met 8 miljard een heleboel doen.
Ja. Heeft u voorbeelden van wat u dan verbeterd zou willen zien?
Nou, een voorbeeld wat uit de fietswereld komt, is dat de fiets als oplossing voor de file. Dan wordt vaak gedacht dat we dan het beste onze euro kunnen uitgeven aan fietssnelwegen. Langs snelwegen vaak. Die ervoor zorgen dat een aantal automobilisten wat vaker op de fiets of op de e-bike gaan. En daardoor eigenlijk iedereen fijner door kan rijden. Daar is op zich niets mis mee. Met goede infrastructuur voor fietsers tussen steden. Alleen als je die euro één keer kan uitgeven, waarom besteden we die dan niet aan het bijvoorbeeld verbeteren van de ervaren kwaliteit van kruispunten in een stad als Amsterdam. Of Utrecht, of Rotterdam, Arnhem.
Maar omdat de meeste files op de snelweg staan.
Precies. En door dus te kiezen voor files als het probleem, aha, gaan we ons geld besteden om files op te lossen. Terwijl we zouden ook kunnen zeggen, files zijn een probleem, maar er zijn een heleboel problemen.
En we laten het, we parkeren de file als het ware.
Nou, je zou kunnen zeggen, wat we nu namelijk doen, dat is een hele academische discussie over, we verbreden snelwegen, waardoor meer mensen het aantrekkelijker vinden om met de auto te komen. Maar die auto, op een gegeven moment moet die de stad in. En in steden zijn we steeds meer bereid om te zeggen, nou, die auto die moet maar meer zich als te gast gaan gedragen. Dus die wegen de stad in gaan we niet verbreden. Dus ergens is een file, ergens is een wachttijd. Dus je zou kunnen zeggen, theoretisch gezien, laat die wachttijd zich dan afspelen op de snelwegen. Want daar zijn die stilstaande auto's het minst tot overlast voor de burgerbevolking.
Is dat wat u autologica noemt?
Nou, het punt hiermee is dat, wat ik wil benoemen, is dat het op focussen dat die files per se opgelost moeten worden, betekent dat we 8 miljard op een bepaalde manier besteden. En dat gaat dan vooral in wegverbredingen of dus in fietssnelwegen. Terwijl ik denk dat het definiëren van dat probleem helemaal niet zo evident is. Dat is een politieke keuze. Een voorbeeld is dat wij geld uitgeven aan 40 seconden reistijdwinst. Dus een file oplossen voor een heleboel mensen op een snelweg. Dat levert ongeveer 40 seconden reistijdwinst op. Of bijvoorbeeld 130 rijden in plaats van 120. Levert 40 seconden reistijdwinst op een bepaald traject op. Dat staat in alle modellen. Kun je dat wegstrepen tegenover 1 verkeersdode. Want die is 1,8 miljoen waard volgens de wetenschap. Nou, als ik dat tegen u nu vertel, dan denkt u, misschien is dat toch wel een rare afweging, die 40 seconden en die
dus de verbreding van snelwegen levert ze 40 seconden op.
En levert extra verkeersdoden op. Ja. En dat wordt tegen elkaar afgestreept. Min of meer. Dat gebeurt allemaal in modellen. En die modellen zijn allemaal op een gegeven moment bepaald. En een heleboel aannames in de modellen zouden wij het als maatschappij veel meer over moeten hebben.
Maar dat is eigenlijk vrij dom dan, wat we doen. Wat u beschrijft hier, dat klinkt mij vrij dom in de oren.
Nou, het is een manier waarop we het georganiseerd hebben. Het lijkt heel technocratisch en heel objectief. Het besteden van dat geld moeten we goed over nadenken. Daar hebben we verkeersmodellen voor en daar hebben we wetenschap voor. En daar kan die minister zich dan achter verschuilen. Het model zegt 130 kilometer per uur is eigenlijk goed. Terwijl dat model zit allerlei aannames in. Bijvoorbeeld die verkeersdoden. Dat zijn er toch 600 per jaar, 2 per dag in Nederland. We zouden ook kunnen zeggen met z'n allen. Beste minister, wij vinden eigenlijk dat u uw 8 miljard moet besteden om zo weinig mogelijk verkeersdoden in Nederland te hebben. Zo weinig mogelijk mensen met een trauma. En dat betekent een hele andere keuzepakket, waarbij je die 8 miljard op een hele andere manier gaat uitgeven.
En hoe zou dat er dan uitzien als je een andere voorwaarde stelt aan het beleid?
Nou, dat zou ik heel boeiend vinden. Ik denk dat je daar met z'n allen goed over moet gaan nadenken. Dat is het gegeven dat rondom een stad als Amsterdam alle snelwegen nu 6 baan zijn. En het gegeven dat we daarmee landschapskwaliteit opofferen, leefkwaliteit opofferen, verkeersdoden veroorzaken, een heleboel mensen extra in die files zetten elke dag. Als we dat nou eens op een andere manier gaan benaderen en met z'n allen gaan hebben over wat zijn nou wel die doelen van het verkeerssysteem. Uiteindelijk gaat het erom om mensen van A naar B toe. Ik moest vandaag hier zijn, dus dat is mijn doel. Daarvoor ben ik onderweg.
Ja.
Dus daar gaat het uiteindelijk om. En misschien moeten we dus met z'n allen zeggen dat hele verkeerssysteem en het geld wat we daarin investeren, nogmaals 8 miljard, best veel geld, elk jaar weer, zouden we met z'n allen veel meer moeten weten hoe dat gaat.
Maar ik vind het ook wel interessant. Ik begrijp wat u zegt. Ik zou best wel elke dag van huis naar werk willen rijden. Zo snel mogelijk en zonder dood te gaan of iemand anders te doden.
Ja.
Dat zou ik allemaal graag willen. Maar er zit natuurlijk ook een economische component aan. In de file staan, het kost gewoon stomweg geld.
Ja.
Dus dat kan toch ook in uw model een reden zijn om toch maar wat te doen aan die files?
Nou, een van de problemen waar we dus achterkomen is dat als we alles uitdrukken in geld, dan lijkt het alsof je het tegenover elkaar weg kan strepen. Maar dat is niet zo. Zeg maar, het uitdrukken van geld, zelfs die tijd in de file, die is €10,70 per uur waard. Dat weten economen. Het is niet zomaar geld, het is €10,70 per uur waard. Is dat echt zo? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is dat veel complexer, dat verhaal. En soms ervaren mensen, en dat vinden we dus op de fiets ook uit, dat fietsers soms langere routes nemen. Dus die hebben een negatieve waardering van reistijd. Dus soms is het zo dat extra reistijd, schijnbaar je geld waard is.
Omdat ze het leuk vinden om een stuk te fietsen.
Ja, en dan blijkt eigenlijk als je de fiets gebruikt om naar het verkeerssysteem te kijken, dat je die complexiteit veel beter in zicht krijgt. En dat je dan vragen gaat stellen over hoe kan het dan dat we met z'n allen accepteren dat reistijdwinst €10,70 per uur waard is. En dat we dan dus kunnen zeggen een verkeersdode is 1,8 miljoen waard. En dan kunnen we dat tegen elkaar, dat is een heel mooi sommetje, maar dat is een volstrekt politiek statement en moreel en ethisch misschien wel verwerpbaar. Als we dat de minister voor zouden leggen, van hoeveel vindt u eigenlijk een verkeersdode waard? Dan vraag ik me af of zij zal zeggen, nou ongeveer 1,8 miljoen. Ik denk dat dat een heel moeilijk te verdedigen standpunt is.
Ja, hangt er heel erg van af aan wie het vraagt natuurlijk. Als je een nabestaande vraag krijg je waarschijnlijk een ander antwoord. Maar er zit even na te denken. Want volgens mij zit er ergens iets in uw redenering. U gaat uit van de fietser bij deze vaststelling. En de fietser zit niet in een auto. Die fietser staat niet in een file. Dus natuurlijk vindt hij het dan leuk om over een mooi stukje van Nederland naar zijn werk of naar huis te fietsen. Automobilist wil gewoon zo snel mogelijk van A naar B.
Ja, er zitten, nogmaals, mijn standpunt is eigenlijk puur en alleen maar dat ik wil dat we inzien dat die keuzes waar we ons geld op uitbesteden, dat die politiek zijn en dat we het over moeten hebben. Maar in dit statement zitten ook een heleboel dingen verborgen. Ten eerste zijn fietsers geen fietsers en automobilisten geen automobilisten. Er zijn allemaal mensen. En uiteindelijk willen we allemaal van A naar B. En sommige mensen kiezen op die reis soms voor de auto en sommige mensen kiezen soms voor die fiets. Wat die fietser interessant maakt, is dat hij ons bewust maakt dat reistijd en het onderweg zijn heel waardevol is. Denk maar na, als je door de stad fietst en je staat open voor interactie. Ik woon nu niet meer in Amsterdam, ik ben net langs de Amstel gefietst. Het is een heel prettige ervaring. Ik zie andere mensen, ik ontmoet mensen, niet altijd op een leuke manier. Maar dan blijkt ineens dat best een economische en sociale waarde kan hebben. En als we met z'n allen in dat kokonnetje in die auto zitten, misschien is dat wel een probleem. En misschien moeten we onze 8 miljard wel besteden om die mensen uit dat kokonnetje te krijgen.
Als ik naar mezelf kijk, doet u ook, dan zie ik mijzelf 's morgens in de auto stappen en hopen dat ik binnen een uur in Amsterdam ben, 100 kilometer. En mijn grote wens is dat ik dat elke dag haal.
Ja, en wat ik dan zou zeggen, wederom vanuit die redenering, en dat is dan individueel versus maatschappelijk. Waarom wilt u per se 100 kilometer van uw werk afwonen? En dat is deels omdat het kan. En omdat de overheid ervoor zorgt dat het kan.
Ja.
Maar misschien is het wel veel beter om die 8 miljard te besteden in woningen dichter bij uw werk, die ook bepaalde kwaliteiten hebben. Misschien kun je met 8 miljard dan een hele mooie wijk bouwen in Amsterdam, waardoor een heleboel mensen niet meer per se 100 kilometer ver weg gaan wonen. Want dat is in alle gevallen is 100 kilometer van je werk wonen niet de meest gunstige manier om je maatschappij te organiseren.
Mm.
En er zijn allerlei keuzes. Ik woon zelf ook ver weg van mijn werk. Er zijn allerlei keuzes die dat billijken. Maar de vraag is wederom, moet je dat als overheid bevorderen? Moet je dus je 8 miljard besteden om het nog makkelijker te maken om straks naar Parijs te gaan met 3.500 kilometer per uur door een tunnel? Moeten we dat willen? Daar is de minister nu mee bezig. Of betekent dat een heleboel mensen nog veel verder van hun werk gaan wonen?
Eigenlijk is de kern van uw betoog, is u wil er anders over nadenken, maar u zegt eigenlijk ook steeds van, laten we die file gewoon accepteren, we laten hem staan, dan lost hij zichzelf wel op.
Dat is deels het geval, ja. We weten dat als je files zogenaamd oplost, als je wegen verbreedt, dat op termijn die file alleen maar breder is geworden en net zo lang. Dus andersom redenerend weten we dat ook. De A10, hier gaat straks een flinke tijd wegens verbouwing dicht. En we weten eigenlijk al uit voorbeelden uit andere landen, dat betekent dat een heleboel van dat verkeer gaat verdampen. En plotseling is het niet meer zo interessant om 100 kilometer met je auto te rijden. En ineens is die trein toch best wel interessant. Dus files is inderdaad vaak een manier waarop het netwerk zichzelf organiseert. Hè. Dus op een gegeven moment staat er zoveel file dat een heleboel mensen niet meer met de auto gaan.
Dat kan ook.
Dat klinkt heel vreemd. Maar wederom, hè, nogmaals, ik denk vanuit de individuele keuze met de auto gaan, prima. Iedereen kiest op zijn beste manier om van A naar B te gaan. Maar als overheid moet je goed nadenken waar je 8 miljard per jaar in investeert. En daar moet je je afvragen of het oplossen van files wel, zeg maar, het van God gegeven probleem is.
Ik heb een uurtje 100 kilometer de tijd om erover na te denken straks. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dag Marco de Brummelstroet, hij is directeur van het Urban Cycling Institute van de Universiteit van Amsterdam.
Hartelijk dank. Dank je wel.
Hemmen, trending.
Het is tijd voor BNR's trending, ietsje later dan je gewend bent. Maar die staat vandaag in elk geval weer in het teken van een feestje. Want vandaag wordt de verjaardag gevierd van de twee panda's in Ouwehands Dierenpark. Hun eerste verjaardag in Nederland. En wat is nou een verjaardag zonder taart? Aan de lijn heb ik Deborah de Jong van de Taartschuur in Tiel. Goedemiddag, mevrouw de Jong.
Goedemiddag.
U heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen om een taart voor die twee panda's te mogen bakken. Wat is het geworden?
Een reuzenpanda.
Okay.
Van 1,20 meter groot. Waarvan het lijf helemaal eetbaar is.
Eetbaar voor een panda. Wat vindt de panda lekker? Bamboe, dacht ik.
Nee. De panda's hebben zelf allebei een ijstaart gekregen.
Een ijstaart?
Ja. En de gasten die allemaal in het park aanwezig zijn, kregen allemaal een stukje taart van de taart die ik had gemaakt.
Ah, oké. Okay. Dus ik begrijp het. Dus een panda, een taart in de vorm van een panda. Wat zat erin?
Amandelcake met amandelcreme.
Oké. En die panda's die hebben dan ijstaart gekregen. Ik vind het toch een merkwaardig gerecht voor een panda eigenlijk. Vinden ze dat echt heel lekker?
Ja, het leek van wel, want ze hebben er goed van gespeeld. Dat was echt ijs met daarin allemaal groenten in verwerkt, zag ik, en fruit. En ze gingen erop los. Dus,
Oké, maar die heeft u toch ook ontworpen?
Nee, die niet.
Oh, die dan niet?
Nee, ik heb echt voor de gasten een taart gemaakt.
En dan heeft u zich waarschijnlijk van tevoren ook een beetje verdiept in, in die twee panda's als inspiratie, denk ik. En wat leverde dat op?
Nou, ik heb zelf een abonnement van een dierentuin. Dus wij komen daar best vaak en we hebben de panda's al vaker gezien. Dus ik vond het echt een leuke uitdaging om voor die panda's juist een taart te mogen maken.
Ja, en dan bedenkt u dat een taart die eruit ziet als een panda.
Ja.
Dat ligt eigenlijk wel heel erg voor de hand, hè, mevrouw de Jong?
Ja, dat wel. Maar niet de grote. Iedereen, er maken veel mensen taarten, maar zo groot als deze, dat maakt bijna niemand.
Nee, hoe groot is die dan?
1,20 meter.
Oké, dat is een hele flinke. Heeft deze actie voor de panda's en voor de mensen die de panda's gaan bezoeken geleid tot meer inspiratie? Gaat u er nog verder mee?
Ja, ik maak taarten op bestelling. Maar dit vind ik wel de leukste projecten die er zijn.
Ja.
Een grote uitdaging, ja, daar hou ik van. Dat maakt het werk ook leuk.
Dat is mooi om te horen. Dank u wel, Deborah de Jong van de Taartschuur in Tiel. Dank u wel. Buitenaards leven intrigeert velen. Pieter de Visser doet er onderzoek naar en hij is mijn gast.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Het onderzoek naar buitenaards leven bevindt zich in een stroomversnelling. En onderzoeker Pieter de Visser van Ruimtevaartinstituut Esron zit er middenin. Ik ga zo met hem praten, maar eerst is hier Jan Postma. Want zometeen begint Ask Me Anything. Waar gaat het over?
Ja, we gaan het hebben over onder andere eieren, maar ook over notarissen. En ook over eigenlijk alles wat je kan verzinnen. Want we gaan het over toezichthouders hebben.
Oh, okay.
We hebben er heel veel in Nederland. En ze doen het niet allemaal even goed. Dus wij vragen ons af, hoe zit het nou? Is er nou echt voor alles een toezichthouder? Zijn er misschien niet te veel? Moet het misschien anders organiseren? Of gaat het eigenlijk best wel goed? Dus alle vragen over toezichthouders op elk gebied. 020-468-400 of even twitteren, mailen, even Facebook-berichtje, alles mag.
Bellen is leuker.
020-468-400.
Ja, volgens mij veel plezier zometeen, dankjewel. Goed, onderzoeker Pieter de Visser van Ruimtevaartinstituut Esson is bij me. Goedemiddag, meneer de Visser.
Goedemiddag.
U zoekt dus naar buitenaards leven. Heeft daar een grote prijs voor gewonnen. 2,5 ton in euro's. Wat gaat u daarmee doen?
Mijn onderzoek richt zich eigenlijk op detectors om de signalen van dat buitenaards leven, als dat er zou zijn, op te vangen. En dit onderzoek bevindt zich nog wat in de beginfase. Het overkoepelende idee is om uiteindelijk via een ruimtemissie, dus een satelliet die in de ruimte zit en van daaruit naar sterren kijkt, uit te vinden of er buitenaards leven is. En mijn onderzoek richt zich op een van de elementen van zo'n instrument.
Namelijk een detector.
Ja, dus dat is eigenlijk het element, net als in uw mobiele telefoon, een camera-element eigenlijk, wat licht omzet in een elektrisch signaal wat we kunnen detecteren.
Okay.
En uit kunnen lezen met een computer.
Het is een lens.
Nee, het is
Wat is het? Kunt u vertellen wat het is?
Het is een klein elementje met wat het licht kan heel efficiënt kan absorberen. Dus alle licht wat erin valt, wordt er ook daadwerkelijk in opgenomen. En daarin genereert het een klein elektrisch signaaltje, wat je met eigenlijk een uitleesdraad, zeg maar, kunt uitlezen.
Ja, ja. En waarom is het belangrijk om licht op te vangen? Waarom zou dat een signaal kunnen bevatten?
Dat is eigenlijk vrijwel het enige medium waarmee we naar andere sterren en planeten kunnen kijken. En zeker planeten is de enige manier waarop je er informatie uit kunt halen, is via licht wat naar ons toe komt.
Waarom is dat? Om de snelheid van het licht.
Er
is niks.
Er is geen ander signaal waarmee je door de ruimte heen die informatie kunt overdragen.
Okay.
Er zijn natuurlijk wel bijvoorbeeld de gravitatiegolven die laatst zijn ontdekt. Dus, maar dat zijn trillingen van de ruimte die door hele grote zware objecten worden veroorzaakt. En planeten zijn daarvoor veel te klein. Dus eigenlijk alle informatie die je van planeten kunnen halen, komt via licht naar ons toe.
Ja, dit is een heel opwindend onderwerp natuurlijk. Dus dat dingetje van u maakt deel uit van een veel groter ding. En dat zit in een satelliet. En daarmee wordt het heelal vanuit de ruimte afgespeurd naar signalen van mogelijk buitenaards leven.
Ja.
En dat moet dan in licht zijn. Maar hoe weet je dan of het gewoon licht is of licht met een boodschap?
Het gaat niet zozeer om een boodschap direct van een buitenaards wezen bijvoorbeeld. Maar het gaat om signatuur van het leven wat daar is. Dus in principe is het een open vraag welk soort leven we op andere planeten zouden kunnen aantreffen. Of dat heel primitief is, dus een eencellige. Of dat planten zijn of zelfs nog verder gevorderd leven zouden we kunnen zeggen. En waar we naar kijken, als je vanaf ver in de ruimte naar de aarde zou kunnen kijken, is eigenlijk het eerste wat je daar ziet is de atmosfeer van de planeet. Dat is waar je tegenaan kijkt natuurlijk.
Mm-hmm.
En waar we dus naar op zoek zijn is naar moleculen in de atmosfeer van die verre planeten die met leven te maken hebben. Dus op aarde is het vooral omdat wij ademen en omdat er planten zijn, zijn bijvoorbeeld karakteristieke moleculen voor leven zijn zuurstof en water, koolstofdioxide wat wij uitademen bijvoorbeeld, en methaan. En dat zijn die moleculen geven hele specifieke karakteristieken in het licht wat tot ons komt.
Ah.
En daar zijn we naar op zoek.
Okay, het is veel gecompliceerder dan wachten op bliepjes van E.T.
Nou ja, in zekere zin is het makkelijker in de zin dat we weten waar we naar moeten kijken. En terwijl die bliepjes geen idee hebben hoe we ze zouden kunnen opvangen.
Dus wat u dan eigenlijk doet is detecteren waar de omstandigheden zodanig zijn dat er leven zou kunnen zijn.
Ja, maar aan de ene kant weten we min of meer bij welke planeten de omstandigheden het gunstigst zijn. Dus er zijn nu de laatste 10 jaar of zo duizenden planeten ontdekt. En door middel van de technieken die er nu al gebruikt zijn, weten we hoe dicht die planeten op hun ster zitten en hoe zwaar ze ongeveer zijn. En dat bepaalt hoe warm het er is. Dus aan de hand van de helderheid van de planeet, van de ster bedoel ik, en de afstand van de planeet kun je zeggen hoe warm het er zou moeten zijn. En daarmee kunnen we al een voorselectie maken van welke planeten de goede temperatuur hebben voor leven. Wow. En dat zijn er enkele tientallen. En die gaan we dus in veel meer detail bestuderen met de instrumenten waar we nu aan werken.
Ja, en het lijkt me enorm opwindend om, als ik u was, om in het besef te leven dat een dingetje wat ik bedacht had, dat gaat doen. Heeft u dat ook?
Ja, natuurlijk. Dat is een heel mooi perspectief. Ja. Er is natuurlijk in het dagelijks leven heel veel detail waarin je duikt, waar je allerlei problemen ziet en zo. Maar inderdaad, dat perspectief dat uiteindelijk die vraag zou kunnen beantwoorden, is heel veelbelovend.
Ja, en hoe kwam u er dan op om juist dat te gaan doen?
Eigenlijk omdat we vragen ons eigenlijk al 1000 jaar af of er leven op de in buiten de aarde is eigenlijk. En juist doordat we de laatste 10 jaar al die planeten hebben ontdekt en nu ook weten dat er bij sommige de omstandigheden geschikt zouden kunnen zijn voor leven, zitten we nu in een fase waarin we ook echt die vraag kunnen gaan beantwoorden in de komende tientallen jaren, zou je kunnen zeggen. Nou, mijn carrière zou gegeven de pensioenleeftijd nog 1 jaar of 40 kunnen duren. Dus dan zouden we die vraag ook echt realistisch kunnen beantwoorden. En dat vind ik heel fascinerend om daaraan te werken.
Dus dan zegt u eigenlijk, we gaan het vinden.
Dan zou je aannemen dat het er
als
is.
Als je niet zeker weet dat het er wel is, je kunt nooit zeker weten dat het er niet is. Je kunt wel zeker weten dat het er wel is als je het vindt. Dus wat u hier zegt is, u gaat het vinden.
Als het er is, op die planeten die we nu voor geselecteerd hebben, dan wel, denk ik inderdaad.
Maar is dat ook een kwestie van geloof of wetenschap? Ik bedoel, u bent een wetenschapper, maar ik voel hier toch ook wel een beetje geloof, hoop en verwachting.
Ja, ik ben ook in andere zin een gelovige, maar ik denk dat je, als je kijkt naar hoeveel planeten we tot nu toe hebben gevonden en hoeveel sterren er zijn en hoeveel planeten er dus echt moeten zijn, waarvan we ook het bestaan nog niet weten, zou je verwachten dat er op meer planeten leven is. En in welke vorm dat dan is, ik heb zelf het idee dat het leven, zoals wij, vrij complexe wezens zijn, waarvan ik me zeer afvraag of daar meerdere exemplaren van bestaan.
Ik weet niet of het moet hopen.
Buiten onze aarde. Ja, inderdaad, dat is weer een ander probleem. Maar primitievere vormen, dat zou zeker kunnen. Vanuit de sterrenkundige achtergrond is het ook interessant om te zien, ook al is het leven veel primitiever op een andere planeet, hoe dat er dan uitziet.
Dus u denkt dat het wel eens primitiever zou kunnen zijn? Ja, dat weten we niet. Dat is ook gebaseerd dan natuurlijk.
Nee, er is geen reden om aan te nemen dat het in hetzelfde stadium zou zijn.
Er is wel iets voor te zeggen, want de grote discussie is natuurlijk heel vaak op dit onderwerp, dat ja, als er intelligenter leven zou zijn dan wij, hadden ze ons wel gevonden.
Nou ja, wij weten nu min of meer hoe lastig het zou zijn om dat leven buiten de aarde te detecteren. Dus als het intelligenter is, dan weten we nog steeds niet of ze de kans hebben gehad om ons tegen te komen in die zin.
Ja. U zei net even tussen de regels door dat u ook in ander opzicht gelovig bent. Ik nam aan dat u dan religieus bedoelt. Ja. Speelt dat op een of andere manier een rol in zo'n onderzoek?
Nou,
voor uzelf persoonlijk?
Vanuit die achtergrond krijg je wel de indruk dat het leven op aarde redelijk uniek is. In de zin schepping en zo. Maar het is omdat er zo'n overweldigende bewijs is van dat er van alles meer om ons heen is. Ik zeg altijd, maar ik geloof niet direct dat er buitenaards leven is, maar ik wil wel de eerste zijn die het kan vinden. Dus dat is een beetje, vanuit al het wetenschappelijke bewijs dat we vinden, zeg maar, komt er zoveel naar ons toe dat erop wijst dat het er toch wel zou zijn. Dat we gewoon ons best moeten doen om het te vinden. Dat is
hoewel je er in het elf van het gisteren geloof niet zoveel over terugziet.
Nee, natuurlijk niet, maar alle achtergrond van het christelijk geloof komt uit een periode dat we geen flauw idee hadden van wat er om ons heen was, zeg maar. Dus
Dat
is ook onredelijk om aan te nemen dat al beschreven zou zijn.
U gaat die detector maken. Dat kan met die grote prijs, die Veni-prijs. Wanneer is het klaar?
Nou, voor de type ruimtemissie waar ik al even op wees, moet u denken aan 20 tot 30 jaar ontwikkelingstijd. Dus dat gaat over grote samenwerkingsverbanden. En de detector waar we nu dus al aan het werk zijn voor een missie over 15 of 20 jaar, dat doen we nu omdat we die technologische basiscomponenten één voor één moeten ontwikkelen. En in de komende 3 jaar wil ik in elk geval aantonen dat deze detector geschikt is en ook de eigenschappen heeft die nodig zijn in zo'n instrument. Dat is het doel.
U denkt in tientallen jaren voordat het voordat dat die detector gaat doen waar u hem nu voor bedenkt?
De detector moet, ja, in elk geval dat hij in zo'n instrument terechtkomt, inderdaad.
Dus u gaat waarschijnlijk uw hele carrière besteden aan die detector?
Dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Maar ik haal zelf ook heel veel voldoening in het dagelijkse uitspitten van hoe zo'n detector werkt. Zeg maar van, stel dat het licht valt in, hoe krijg ik dan een zo groot mogelijk signaal uit een zo klein mogelijk beetje licht? En juist dat uitspitten en uitdiepen van die aspecten moet je ook heel veel voldoening geven om die lange adem te houden. Dat is zeker waar.
Er is zoveel te weten over dat specifieke onderwerp, bedoelt u?
Absoluut, ja.
En dan is een carrière nog niet eens genoeg?
Nou, dat hoop ik wel, maar dat...
Nou, ik ben benieuwd. Ik zal het gesprek onthouden. De komende 40 jaar moet er iets gevonden worden. Dank u wel voor dit gesprek, Pieter de Visser, onderzoeker. Dit was Hemmen voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Dan heb ik het met Monica Sie, de directeur van Klingendaal, hierover.
Voor je het weet zit je in een WhatsApp-groep met de smokkelaars. Nou, hè, ze vertelden mij dat echt als moreel dilemma. Waar ligt die grens?
Nou, daar gaan we het morgen over hebben. Nu eerst Jan Postma met Ask Me Anything. Tot morgen.